Met Nerd om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Ook wel eens haast of geen zin om te koken? Met een Plenty Shake krijg je makkelijk 100% van je voedingsstoffen binnen. Zonder gedoe. Meer weten? Directeur Joey was al te gast in aflevering 19 van seizoen 3. En kijk op jimmyjoy.com/nerds.
Ik was eergisteren was ik Chinees aan het eten. En er moet eigenlijk een recensiesite komen waar je kunt weten hoeveel stukjes ham en ei er in de nasi zit. Want ik vind dat die balans is echt best wel belangrijk voor hoe die rijst smaakt. Dus we hadden heel veel, bij de Chinees die ik er gisteren bestelde, hadden we heel veel van die stukjes gehakt, maar heel weinig ei en ham. Ja, ik vind dat echt wel een reden om naar een andere Chinees te gaan.
Heftig, maar er is meer gebeurd in je leven de laatste tijd, toch?
Dit is wel het hoogtepunt van... Nee, dat is niet waar, nee. Ja, nee, ik ben vader geworden, ja.
Want je was er zomaar 8 weken of 10 weken niet. En inmiddels ben je niet meer met z'n tweeën thuis, maar met z'n drieën.
Met z'n vieren, inderdaad.
Vertel juist.
Ik heb ook nog een kat, hè.
Deel alle specs die je wil delen.
Alle specs? Ja, ik wil dus eigenlijk zo weinig mogelijk delen over de baby zelf, moet ik zeggen.
Oh, misschien had je dat even tevoren moeten zeggen.
Nou, dan gaan we vragen.
Nee, maar kijk, dingen als naam en zo. Ja, ik weet niet. Ik heb wel de .nl al. Oh shit, dat gaat natuurlijk iemand achterhalen. Ik heb wel de .nl geregistreerd. Dus als iemand het echt heel graag wil weten...
Gewoon echt voornaam.nl of voornaam achternaam?
Nee, die was al bezet helaas. Voornaam achternaam.nl. Maar ja, dan is natuurlijk de vraag...
Die heb ik ook voor mijn zoon, hoor.
Ja, precies.
Wat heb jij ooit van je ouders gehad? Domeinnaam.
Ja. Je moet goed in de microfoon praten.
Mijn ouders die openen inderdaad gewoon nog eens een spaarrekening toen ik jong was. Nu krijg je het.
Maar die hebben wij ook.
Nou, hij heeft ook al, zij, moet ik zeggen. Hij heeft ook al een spaarrekening.
Wow, zei nou hij?
Ja, ik zei hij. Maar een baby is ook gewoon een soort... het is nog een beetje...
Het.
Ons, niet echt onzijdig, want het is natuurlijk niet onzijdig. Want het heeft wel een geslacht, maar het is nog steeds... Het is nog een beetje een geslachtsloos wezen natuurlijk. In de zin, ja, behalve als je de luier verschoont natuurlijk. Maar dan is het wel vrij.
Ik kom zo graag over 6 maanden een keer terug. En dan wil ik horen of die het nog steeds over het en de baby heeft.
Nee. Want ik zeg 9 van de 10 keer gewoon netjes zij. Maar ook voor de geboorte had. Ja, het is in je hoofd gewoon zo'n raar concept. Zo'n baby opeens. En dan is het opeens een mens.
Ja, nee. Dat zijn we wel met je eens. Ja. Dat het een heel raar concept is. Maar...
Ja, nou goed.
Een geslachtsloos wezen, nee.
Ja.
Joost, namens iedereen natuurlijk, al onze hele community, nog steeds van harte gefeliciteerd met je baby. Al hebben we dat natuurlijk al veel eerder in persoon tegen jou verteld. Leuk dat je weer terug bent. En ik zou zeggen, laten we lekker gaan beginnen. Welkom bij Nerds om tafel. We praten vandaag met...
Floris.
En
Joost.
Mijn naam is Jurriaan Ubachs. En onze gastnerd van vandaag is Wilbert de Vries. Iedereen hier aan tafel kent Wilbert uit zijn tijd bij Tweakers, waar hij 8 jaar werkte als hoofdredacteur. Daarna stapte hij over naar In de Buurt, een platform waarmee DPG Media, toen nog de persgroep, een hyperlokale doelgroep probeerde te bereiken. Inmiddels is Wilbert zelfs projectmanager hyperlokaal. Wat dat allemaal inhoudt, daar komen we zo op. Maar eerst, Wilbert, ben je eigenlijk nog wel een nerd?
Ben ik het ooit geweest? Ik zie mezelf als geek en volgens mij is de uitdrukking altijd... zorg dat je de meeste nerd in de kamer bent. Vandaag verlies ik het, maar doorgaans kom ik een heel eind mee.
Oh echt? Ik heb die strijd echt nog nooit gewonnen van mijn hele leven niet, denk ik.
Nou, vandaag ga ik hem niet aan, denk ik. Maar
soms ben je alleen met je vriendin thuis, Jur.
Wat zeg je?
Soms ben je alleen met je vriendin thuis.
Maar die is ook wel nerdy. Dus.
Die is ook best wel nerdy, hoor. Ja. Nou, niet nerdy dan ik.
Dat maar dan ben je niet geek, denk ik. Dus.
Ja. Nee.
Ja, wat is de definitie van een nerd?
Ja. Nou, je zat net binnen te vertellen dat je ondanks de grappige domeinen hebt geregistreerd. Ik denk als je dat soort grapjes maakt naar mensen, dan zit je redelijk in de richting. Ja,
ik zit behoorlijk in het tech-spectrum wat dat betreft inderdaad.
Ja. Ja.
Goed, dan ik zei het net al eventjes, hyperlokaal. We doen natuurlijk altijd een oproep voor vragen. Daar komen we straks over iets van een uurtje nog wel op. Maar je merkt al meteen bij de vraag dat woord al sowieso wat vragen oproept bij mensen. Misschien is het even goed om daar eerst op in te gaan. Want wat is hyperlokaal in vredesnaam?
Een loze term. Het is een woordje waar het woord hyper in zit en dat vind ik bij mezelf passen. Dus dat maakt dat ik hyperlokaal gewoon een heel leuk woord vind.
Ja, ik dacht dat je zeg maar lokaal, maar dan nog lokaal. Dus je wel op straatniveau gaat kijken of zo.
Ja, wat gebeurt er bij de buren?
Als je 5 jaar terug in de tijd gaat, of 10 jaar terug misschien inmiddels wel, dan denk ik dat heel veel uitgeverijen geprobeerd hebben om wat iedereen een beetje ziet als hyperlokaal te proberen. Maar echt op straatniveau de waan van de dag kunnen vangen en daar nieuws over kunnen maken. Het kan ongetwijfeld als je een hele diepe portemonnee hebt, hele diepe zakken en de bereidheid hebt om heel veel te investeren. Wat wij als hyperlokaal zien, dat is eigenlijk gewoon zo diep mogelijk in een stad de berichtgeving kunnen verzorgen. Op eigenlijk huis-in-huis niveau, maar dan via online.
Ja, want neem ons even mee terug in de tijd. Je zwaaide even uit mijn hoofd, 2015 zwaaide je af bij Tweakers?
Ja.
Ja, en toen sprong je eigenlijk min of meer in het diepe en was het helemaal niet zo duidelijk wat je allemaal ging doen.
Nee, van niemand niet.
Zou je een beknopte versie kunnen geven van wat van het traject waar jij toen in bent gegaan en nou ja, waar je nu ongeveer dan terecht bent gekomen daarmee?
Zonder heel veel voorkennis te veronderstellen, denk ik dat iedereen wel weet dat Wout mij opgevolgd heeft ja. met Wiek als hoofdredacteur. Dat is niet zomaar gegaan, daar is een jaar aan vooraf gegaan. Ik wist eind 2014, begin 2015 voor mezelf al, er komt een eind aan de periode bij Tweakers. Niet omdat ik het niet meer leuk vind, maar om te voorkomen dat ik het niet meer leuk vind. Ik had het gevoel dat ik niet meer aan hele grote knoppen aan het draaien was, dat ik mijn innovatie kwijt was en die wilde ik weer terugvinden. Dus ik heb toen bij de uitgever aangegeven van joh, het wordt voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik ga iets nieuws doen, binnen of buiten de persgroep, toen nog. Beetje lacherig over gedaan, begin 2015 werd duidelijk dat ik toch serieus was. Kunnen toewerken naar Wout als opvolger. En eigenlijk in die maanden steeds meer gaan rondkijken van joh, wat is er nou eigenlijk allemaal mogelijk en wat wil ik nou eigenlijk? Toen kwam ik in gesprek met de toenmalige directeur van wat nu DPG Media is. En die zei toen van onze marketingdirecteur, die begint eigenlijk met iets nieuws op lokaal niveau. Geen huis-in-huis krant, maar alleen online. We zoeken mensen die verstand hebben van redactie, van internet, van dingen online doen met reductionele formules. Wil je eens gaan praten? Dat gesprek ben ik aangegaan. Dat was een heel leuk gesprek. En toen heb ik ja gezegd tegen een functie die niet bestond. Het was geen hoofdredacteur. Het was geen manager. Het was geen managementrol ook meer. Die ambitie had ik ook niet. Had ik 8 jaar gedaan. Ik was wel even klaar met de bilas en de functioneringsgesprekken. En
hoewel, ik heb volgens mij in 4,5 jaar tijd dat jij mijn baas bent geweest, 2 functioneringsgesprekken gehad, moet ik zeggen. Maar dat waren er dus al te veel, begrijp ik.
Ja, dat waren er te veel. Ja, okay. Reken je deze stageperiode mee?
Nee, die reken ik ineens niet meer. Ja. Die heeft volgens sommigen ook heel lang geduurd.
Ja.
Is het afgelopen dan? Oh, sorry. Nee, maar inderdaad, je wilde iets heel anders. Ja. Dat valt te begrijpen na 8 jaar.
Geworden. Het had nog geen naam, dus wat we nu in de buurt noemen, dat bestond er nog niet. Het enige wat er bekend was, dat waren een beetje de randvoorwaarden. Het moet geen bedreiging of wat dan ook zijn voor wat we nu met de persgroep doen. Dus dan denk dan vooral aan AD.nl en de regionale kranten. Het moet een aanvulling zijn op onze huis-in-huis strategie. We hadden ooit Wegener gekocht met de persgroep met 160 huis-in-huis titels. Die al in print zaten. Moest zijn eigen broek kunnen ophouden, financieel gezien. Binnen niet al te lange tijd.
Hoe lang?
3 jaar was de aanvankelijke planning.
Oké.
Potentie hebben om groot te kunnen worden.
En dus jij zit daar met een marketing manager op dat moment en gaat hem eraan staan, min of meer?
Nee, we hadden geen marketing manager.
Ja, er was toch een nieuwe, of was een marketing manager het zei met wie je dat gesprek had gehad, toch?
Oh, de marketingdirecteur was het.
Sorry, ja.
Ja, die heeft inhoudelijk natuurlijk helemaal niks gedaan.
Nee.
Daar ben je directeur voor.
Oh, vet. Dus je mocht het helemaal zelf gewoon opzetten hoe je dat ging?
Nee, niet helemaal zelf. Ik zie mezelf als een van de medebedenkers, een van de medeoprichters van in de buurt. Ik heb heel veel baat gehad bij mijn redactiecapaciteit en ervaring bij Tweakers. Hoe ga je om met een redactie überhaupt? Redactieformule. Ik ben bij Tweakers wel gedrild in het omgaan met Excel-sheets. Je moet kunnen verantwoorden wat je uitgeeft, welk geld er binnenkomt. Om je eigen broek op te kunnen houden. Maar mijn eerste periode heeft vooral bestaan uit samen met 2 anderen nadenken over ja, wat vinden we eigenlijk, wat gaat, nou, wat nu in de buurt heet, maar wat is het dan eigenlijk? Wat vinden we dan een aanvulling op onze strategie? Daar hebben we onderzoek naar gedaan, we hebben met ondernemers gesproken. We wisten vrij snel, het geld gaat niet bij de consument vandaan komen. Dus waar komt het dan wel vandaan? Nou, dan kun je een post op een muur plakken. Linksom of rechtsom, iets met ondernemers moeten gaan betalen. Bedrijven.
Advertenties eigenlijk dan toch? Dus.
En we hebben pas sinds een paar maanden advertenties op de site. We zijn heel bewust advertentievrij begonnen, omdat we ons businessmodel wilden kunnen baseren op wat ondernemers ons waard vinden. We werken met branded content als businessmodel. Dat is het primaire verdienmodel. Maken we voor de duidelijkheid heel duidelijk wat branded content is en wat niet. Dus als er een ondernemer voor betaald heeft, staat toch een heel duidelijk bovenaan, dit wordt je aangeboden door.
Ja, dat is wel netjes.
Vind ik ook heel netjes. En daaronder staat ook gewoon, dit artikel wordt je aangeboden door. Het moet gewoon heel duidelijk zijn. Maar dat wil niet zeggen
vakslagerij het varken.
Dat wil niet zeggen dat die content niet goed hoeft te zijn. Dus we hebben heel goed nagedacht over, kunnen die ondernemers die dit soort content zouden willen plaatsen, kunnen die dat zelf schrijven? Testen mee gedaan. Gewoon rond gaan bellen van, joh, wil je eens een keer een artikeltje inleveren? Echt de onderzoeksfase meegemaakt. Ontzettend leuk. En dan kom je erachter dat die ondernemers niks willen, niks kunnen. En alles wat ze willen en wel kunnen, dat sluit niet aan bij wat wij wilden. Dus toen hebben we de formule daarop aangepast. We hebben dus echt een community manager, de redactionele kant, en een commercieel redacteur in elke stad. Dus in elke stad waar we zitten, proberen we 2 mensen aan het werk te krijgen in loondienst. In de stad woonachtig en werkzaam. Om van daaruit in de buurt bij te kunnen dragen.
Is dat per stad dus iemand voor community en iemand voor redactie?
Ja, dat kon ik tot een jaar terug of een half jaar terug zeggen. We zitten nu inmiddels in 35 steden, 34 steden. We hebben niet in elke stad hebben we nu twee mensen rondlopen. Dus de commerciële taken worden soms door iemand uit een andere stad opgepakt. Maar in elke stad waar we zitten hebben we wel echt een community manager minimaal rondlopen.
Dat is grappig, want je zegt dan worden de commerciële taken opgepakt door iemand uit een andere stad. Maar dus niet door de redacteur die eventueel in die stad zit.
Nee.
Dus je houdt nog steeds die twee dingen heel erg gescheiden.
Ja, ik ben opgevoed met de journalistieke paplepel. Ik denk ook dat het voor de buitenwereld niet heel erg handig is om je commerciële formule echt op die manier te verweven met je redactionele formule. Ik zal niet zeggen dat het nooit gaat gebeuren. Content is content. En als er een keer nood aan de man is, dan sluit ik niet uit dat een community manager een commercieel stuk schrijft. Maar degene die onze klantcontacten hebben, die contacten hebben met de bedrijven die bij ons de branded content-achtige artikelen willen hebben. Dat zijn eigenlijk heel veel abonnementsvormen. Dus we hebben heel veel contact met die bedrijven. Dat wordt gedaan door de commercieel redacteur. Die houdt de planning bij, die bewaakt wanneer wie wat nodig heeft, belt, dat soort dingen. En de community manager doet al het andere.
Ja. Best wel een ding toch om in 2015, 2016 nog een nieuwe website te beginnen. Ik bedoel, ja, niet dat het technisch een uitdaging is, maar qua geld verdienen en zo lijkt het me toch best wel.
Ja, ik vind het een interessante opmerking. Ik merk dat in de discussie, voor zover anderen dat meekrijgen, maar er gebeurt best heel veel in de journalistiek. Het medialandschap is behoorlijk aan het afkalven. De freelance tarieven staan onder druk. Mijn uitgeverij maakt zich daar net zo schuldig aan, linksom of rechtsom. Ik bepaal dat soort dingen niet, maar we hebben er wel mee te maken. Betekent dat wat er aan journalistieke producties gebeurt steeds minder geworden is. En om dan als uitgeverij tegen een klein clubje van mensen te zeggen, jullie mogen nu 3 jaar lang gaan pionieren als een soort start-up binnen de uitgeverij. Ik zal niet zeggen, geef maar aan wat je nodig hebt. Maar wat jullie gaan doen, bewijs maar dat het gaat werken. Doe het maar. Onze uitgeverij, de directeur, die wilde eigenlijk dat we in jaar 1 in 60 steden zaten. Na een jaar zaten we in 1,3 stad, bij wijze van spreken. Omdat we zeiden van, we moeten eerst gaan ontdekken, wat werkt wel op mobiel? Wat werkt op desktop? Welke soort content wordt gelezen? Wat wordt niet gelezen? Dus die hele analysefase is voor ons cruciaal geweest. Betekent ook dat er bakken met geld geïnvesteerd wordt om in de buurt rendabeler te krijgen.
Want mijn berekeningen wijzen ook uit dat die 3 jaar inmiddels wel voorbij zijn.
Ja.
Dus is die deadline verruimd of zijn jullie daadwerkelijk rendabel dan eigenlijk?
Ik denk dat het eerlijke antwoord is dat de deadline verruimd is. Omdat we los van de echte euro's die binnenkomen aanzienlijk meer bijdragen aan DPG Media dan hoe we het ooit bedacht hebben. We hebben integraties met reclamefolder die we de afgelopen periode gekocht hebben. We hebben Nationale Vacaturebank waar we mee samenwerken. We hebben contentuitwisseling met Algemeen Dagblad, met de regionale kranten, met de huis-in-huiskranten. Dus in dat opzicht denk ik dat onze bijdrage aan het geheel veel meer waard is dan letterlijk de euro's die binnenkomen. Aan de andere kant, linksom of rechtsom, zul je zien dat steden, als je ze los op hun omzet gaat beoordelen, hun eigen broek moeten gaan ophouden. Nou, we zien dat het kantelpunt zo rond de 3 jaar ligt. In Delft zijn we begin 2016 als eerste stad begonnen. Utrecht volgde daarna en daarna Dordrecht. Dat zijn ook de steden die nu dat kantelpunt al voorbij zijn van eigen broek kunnen ophouden, rendabel zijn. Maar op het punt dat je dit echt schaalbaar wil maken naar veel grotere en dus ook naar veel meer steden, maar ook kleinere steden. En dan zul je zien dat de grotere steden verhoudingsgewijs veel meer moeten gaan bijdragen dan wat we nu nog doen.
Kun jij verklaren waarom die steden een aanloopperiode of een soort van een aanloopweg van 3 jaar of meer nodig hebben om goed te gaan draaien?
Een heel lang antwoord dat ik heel kort zal proberen samen te vatten. Maar ik denk dat het meest makkelijke antwoord is omdat we nog steeds elke dag aan het leren zijn. We zijn niet begonnen met een formule. We hebben een formule getest. Dus sommige rubrieken sneuvelen nog. Andere rubrieken kunnen we nog fine-tunen. Ik ben nu veel meer met de data achter het platform bezig. En de analyses rondom alles wat met statistieken, social media, engagement-achtige zaken te maken heeft. Dan met de formule zelf. Daar hebben we hele goede coördinatoren voor. En redacteuren die dat prima kunnen. En dan hebben we eigenlijk de afgelopen jaren geleerd dat in de uitgeefwereld er geen hele zwart-wit formule is aan welk knopje moet je draaien om een artikel te laten gaan vliegen. Nee. Maar ik denk dat we wel een soort blauwdruk gevonden hebben na 1,5-2 jaar om te zeggen, voor elke stad waar we nu beginnen kan ik een soort matrix op de muur tekenen met een weekplanning. Op maandag doe je dit artikel, op dinsdag doe je dit artikel, op woensdag doe je dit artikel. En die basis is eigenlijk wel zo solide dat we weten dat als je dat doet volgens de formule van in de buurt, dat het wel gaat werken. Bepaalde tone of voice op social media, de manier van schrijven, de onderwerpen die we naar ons toe trekken. Het is geen echt hard 112-achtig nieuws. Als dat iets heel groot is, dan pak je het mee. Het is meer, nieuws, zonder dat het nieuws is. Iets waarvan je nog niet wist dat het zo was, maar wat je eigenlijk stiekem toch wel wilde weten.
Maar kan ik dat dan zo banaal zien als een aankondiging van een braderie, bij wijze van spreken?
Nee, de ingezonde mededelingen die je misschien kent van huis in huis. Kranten.
Gewoon... Nou, dat is een beetje het beeld. Hè? We noemen dat natuurlijk altijd gekscherend lokale suffertjes. Maar dat is een beetje het beeld dat ik heb. Zeg maar. Dit is zeg maar de moderne vervanging van die blaadjes. In mijn hoofd in ieder geval.
Ja, ik hoop dat anderen het zien als de aanvulling op. Ik denk niet dat die blaadjes geen toekomst meer hebben. Ik denk dat ze het heel moeilijk hebben. Dat denk ik niet alleen, dat weet ik ook. Maar dat wij geprobeerd hebben iets aanvullends erop te doen. Er is nog steeds een doelgroep voor papier, voor papieren huis en huis. Maar wat huis en huis kranten in papier doen, werkt niet online. Online moet je nadenken over hoe wordt je content gevonden. Waar zoeken mensen naar? Wat is met een vies woord shareable genoeg? Wat bindt mensen aan het merk in de buurt in ons geval?
Jullie doen ook dingen met robotjournalistiek, toch? Dus dat je bijvoorbeeld één template maakt, zeg maar, voor een verhaal. Dus ik zag je daar wel eens over twitteren.
Ja, ik zou heel graag willen zeggen, dat hebben we de wereld voor uitgevonden. Dat is niet zo. Die ambitie heb ik nog steeds. Ik denk ook dat een groot deel van de financiële kracht van in de buurt om het schaalbaar te maken naar meer steden draait in mijn ogen om die technische basislaag. Hoe kun je een redacteur zo min mogelijk laten bezig zijn?
Ja, dat is altijd alles... redacteur zo min mogelijk werk laten doen. Ja. Dat is altijd het uitgangspunt, hè?
Mijn droom kan ik nu door de baas betaald laten waar worden. Maar een journalist of een redacteur moet gewoon nieuws kunnen maken. En of dat nieuws nou draait om een gemeenteraad die een ton tekort komt op de begroting, wat niemand wist, waar wij dus niet over schrijven. Of dat het draait om, hey, weer een nieuw restaurantje geopend, want ik had toevallig tijd om het centrum in te gaan en ik zag de aankondiging op de gevel zitten. Waar we gewoon 30% van ons nieuws vandaan halen door gewoon in de stad zelf rond te lopen. De tijd om rond te lopen, die moet je maken. En die kun je maken door andere dingen niet te doen of te automatiseren.
Maar dit vind ik heel interessant. Want je zegt dus nu, op het moment dat de gemeente een ton tekort komt en dat wordt bijvoorbeeld bij een raadsvergadering besproken, dan schrijven jullie daar niet over.
Dat is best wel iets waar lokaal eigenlijk best wel behoefte ook is aan is, toch?
Dus dat lijkt mij ook. Maar is dat, dan kan ik beter gewoon aan jou vragen. Waarom is dat?
Het eerlijke antwoord is omdat we gemeten hebben wat er gebeurt als je over gemeentenieuws schrijft. Dat wordt gewoon niet gelezen.
Okay. Dat is wel erg eigenlijk, toch? Dat de lokale... Door elke gemeente is toch een soort...
gemeente.
Een klein bedrijf. Nee, maar ook echt er gaat heel veel geld in om. Ja. Ja. Heel veel verantwoordelijkheden. Ook het Rijk schuift best wel veel verantwoordelijkheid naar die gemeente. Van ja, maar ruimtelijke planning doen.
En er is natuurlijk heel veel gediscussieerd over verdwijnen van lokale media. Die daardoor, waardoor de controlefunctie op de lokale overheid verdwijnt.
Ja. Maar het boeit mensen dus niks eigenlijk.
Nou, ik denk vooral dat die controlefunctie, die proberen wij niet uit te oefenen. Wij zijn niet de luis in de pels. Maar waar we wel heel erg over nadenken is, wat doe je met de invalshoek en de tone of voice? En wat triggert iemand dan wel om te gaan lezen? Dus op het punt dat ik het voorbeeld van die ton aanneem, als die ton betekent dat het zwembad in de zomer dicht blijft, of dat de renovatie van het zwembad niet doorgaat waar je met je kinderen naartoe gaat in de zomervakantie, dan pakken we dat als insteek. En dan kun je evengoed benoemen dat de gemeente een ton op de begroting mist, maar gemeente mist 100.000 euro op begroting. Ja, natuurlijk zullen mensen klikken, maar dat is voor onze doelgroep in ieder geval niet het nieuws.
Is dat voor jou, zeg maar, als ja, je zegt dat je bent opgegroeid met de journalistieke paplepel opgevoed, zeg maar. Is dat voor jou als journalist zijnde gewoon niet heel lastig om daar dan niet op dat soort momenten je tanden in te willen zetten? Of ben je daar, heb je daar voldoende afstand tot dat je daar niet echt...
Ja, want bij tweakers, want ik heb dus wel echt geleerd juist inderdaad om een beetje wel die luisterende pels te zijn bij tweakers eigenlijk, van jou.
Ja.
Jij was de luisterende pels van Wilbert?
Weird.
Nee, ik heb... Ik vind het een hele dubbelzijdige vraag. Ik heb het er moeilijk mee gehad. Omdat ik zag het ook in het soort vragen dat binnenkwam. Wat een beetje verwacht wordt van journalistiek is gewoon man in lange regenjas met een hoed op. Die staat in een garage een beetje geheimen te ontfutselen van andere mensen.
Ja, je kunt trouwens ook gewoon een laptop... van een klant krijgen van KPN en dan gaan daar alle verhalen uit halen.
Ja, waar we het daar niet over hebben.
Ja, of wel.
Niet nu.
Die parkeren we even.
Ja. Ik pak het draadje weer even.
Sorry.
Als je dat als de definitie van journalist ziet, dan denk ik dat je het heel moeilijk krijgt. Waar ik mee heb geworsteld is, ik heb mezelf nooit als zo'n type journalist gezien. Vind ik dat ik dat zou moeten zijn? En daarop was mijn antwoord nee. Want als ik die vraag met ja had moeten beantwoorden, dan had ik niet bij tweakers gaan werken. Dan had ik voor Algemeen Dagblad, ANP, NRC, Volkskrant-achtige media moeten gaan werken. En hele mooie verhalen met heel veel maatschappelijk relevante impact produceren. Die keuze heb ik nooit gemaakt. Dus ik heb op een gegeven moment gedacht van, wat vind ik er dan belangrijk aan? Wat ik er belangrijker vind, is dat het gaat om goed vertelde verhalen, goed geschreven verhalen. Weet je, zo min mogelijk fouten, over nagedacht en erover nadenken, dat zit weer in die journalistieke formule. En dan komt gewoon, wie is je doelgroep voor ogen? Dus op het punt dat je het over tweakers als doelgroep hebt, daar ligt de lat op bepaalde niveaus vele malen hoger dan de technologieverslaggeving van AD, Nu.nl, De Volkskrant of wat dan ook.
En of dat, NOS.
Of NOS. Ja. toen nog. En dat maakt dat je, als je vanuit die insteek kijkt bij tweakers, om jouw voorbeeld aan te halen, Joost, van hoor, wederhoor, journalistieke verhalen, diepgang, dat vind ik veel belangrijker voor journalistiek dan die ton die ontbreekt en daarachteraan gaan. En ik denk dat we dat in de buurt eigenlijk wel goed doen, of steeds beter zijn gaan doen. En het is niet de definitie van een journalist, zoals mensen voor ogen hebben als je bij NOS werkt of bij AD.nl of de Volkskrant. Maar de tijd en energie die wij in artikelen steken en de diepgang in de contacten om die verhalen te kunnen maken, is net zo groot en werkelijk als voor welk ander medium ook.
Maar ik vind het grappig dat je zegt dus inderdaad net, jullie mensen gaan dus daadwerkelijk gewoon, ze wonen sowieso zelf in de stad waar ze voor werken. En ze gaan ook een goed deel van hun tijd gewoon letterlijk de straat op om rond te kijken in de stad.
Ja.
Dat is eigenlijk, dat klinkt iets als totaal niet meer van deze tijd.
Nee, maar ik denk wel dat het, ik zal niet zeggen dat de gouden greep was, want we zijn echt niet de eerste die dat bedenken. Maar ik denk dat we wel een van de weinigen zijn die erin slagen om die tijd ook echt vrij te maken. Dat sluit weer een beetje aan bij de vraag van Joost over robotjournalistiek. Even los van of we dat niveau al bereikt hebben, geloof ik er echt in dat we onze redacteuren in staat stellen om de stad in te gaan en dat te kunnen blijven doen. Omdat we hele basale taken die bij een gemiddelde internetredactie gewoon altijd om de hoek komen kijken, niet meer doen, anders doen of met minimale inspanning. Dus dingen als een nieuwsbrief samenstellen, welke onderwerpen gaan erin, hoe bouw je hem op? Je hebt als redacteur nog steeds invloed, maar er zit een soort logica onder die gewoon weet wat onze goed gelezen categorieën zijn. Welke content willen we gewoon per definitie nooit bovenaan een nieuwsbrief hebben. Ik had net het voorbeeld over 112 nieuws. Wij openen een nieuwsbrief gewoon, technisch gezien kunnen wij die niet zomaar openen met een 112 bericht. Daar moet de redacteur handmatig voor kiezen, want ons algoritme stopt die gewoon niet bovenaan.
En misschien is het goed om uit te leggen wat een 112 bericht is, want dat is natuurlijk vakterm.
Ja, 112 berichten, dat is alles wat met zwaailamp en sirenes te maken heeft. Dus als er een hele grote brand is in weet ik veel waar, en wij zitten in die stad, dan vindt Nu.nl er misschien belangrijk, en AD of onze regionale krant. In de buurt vindt het pas belangrijk op het punt dat het hele centrum op zaterdagavond afgesloten wordt, omdat er een restaurant in de brand staat en je dus eigenlijk niet kunt uitgaan. Dan heeft het zoveel impact, dan doen we er iets mee. Ik zal niet zeggen dat we het nooit doen, maar het is niet onze core business.
Maar bijvoorbeeld, je hebt wel eens bijvoorbeeld bij iets als boerenbedrijf of zo, of dat soort dingen, branden, waarbij letterlijk gassen vrijkomen die eventueel schadelijk zouden kunnen zijn voor naburige steden en dorpen, et cetera. Dat is dan ook niet voor jullie. Ja, voor nieuwsbrief ben je natuurlijk altijd laat op dat moment.
Ja, nieuwsbrief is altijd al
geweest. Ja, dan ben je misschien al gestorven inmiddels.
En dan zijn er
Maar heb je wel je nieuwsbrief.
En er zijn toch ook een tal van andere methoden om dat stuk informatie te verkrijgen, zoals
de officiële
NL-alert.
Luchtalarm en zo.
Ja, NL alert, als het echt mis is, dan krijg je toch wel een NL-alert.
Of niet, hè?
Dan zijn dat je in Dordrecht bent, niet in Delft. Maar je krijgt hem wel.
Op uitgeefniveau gezien, als ik gewoon even naar DPG Media kijk, dan hebben we die mogelijkheden binnen ons eigen pand al. Ik bedoel, we hebben AD.nl die dat soort berichtgeving heel erg goed doet. We hebben de regionale kranten die dat soort dingen doen. Dus op het punt dat er echt grote dingen zijn, dan zie je ook heel vaak dat we berichtje van de buren overnemen.
Ja.
Titel, intro, lees het hele bericht bij de Dordtenaar.
Ja.
Of wat dan ook.
Ja.
Want dat is ook wel een beetje mijn bezwaar altijd met regionale media. Ik bedoel, ik ben best wel geïnteresseerd in lokaal nieuws, want ik wil gewoon weten of de gemeente het behaagt om opeens van de weg naast mijn huis en weg te maken of zo.
Of
weet
die
je wel.
Fucking brug bij jullie nog eens keer open gaan.
Nou, dat gaat nooit meer gebeuren, denk ik. Maar goed, dat heeft lokale problemen. Maar
Zaandam grapje.
Ja, er zijn twee bruggen in het centrum, die zijn allebei dicht. Dus hebben ze nu een soort pont. Maar ik heb in Amsterdam gewoond. Ik heb in Amsterdam-Noord gewoond. En ik word dus echt heel emotioneel van het feit dat er in Zaandam een tijdelijke brug komt. Nu de bruggen dus allebei dicht zijn. Want in Amsterdam-Noord heb je daadwerkelijk gewoon, ja, dat weet jij ook, want jij hebt er ook gewerkt, heb je gewoon geen brug. Maar goed, dat terzijde. Maar hoe kwam ik hier ook alweer?
Pak het draadje weer even op.
Ja. Nee, maar
geef het ondertussen.
Ik ben best wel geïnteresseerd in lokaal nieuws. Maar inderdaad, als je naar de lokale media gaat, dan kom je inderdaad op brandjes. En dat snap ik ook wel, want dat is gewoon makkelijke content. Alleen, ja, het is natuurlijk eigenlijk wel jammer dat heel veel regiojournalistiek, volgens mij zijn jullie nog niet in mijn stad, maar mijn dorp.
Zaanstad?
De stad dat eigenlijk een dorp is.
Ik denk dat wat jij nu als pijnpunt noemt precies ons uitgangspunt geweest is toen we begonnen met op een hele grote glazen wand 9800 post-its te plakken. Om te kijken, veel. Heel veel.
9800.
Ik stond 9800 namelijk.
Dat zei ik ook. Journalisten overdrijven graag, toch? Maar we hebben echt heel veel sessies gehad met 3-4 mensen om gewoon niks anders te doen dan onderwerpen op een post-it te schrijven en op de muur te plakken. En dan na een dag nog eens na te denken, hoe logisch zijn die onderwerpen en wat betekent dat voor ons uitgangspunt in aanvulling op de regionale kranten, niet ter vervanging van. En dan merk je dus eigenlijk, als je gaat kijken naar 112 nieuws of gemeentenieuws, dat gebeurt allemaal al. Dus je kunt een heleboel dingen, kun je vanuit mijn rol gezien, vanuit de redactionele formule, kun je schrappen. En dan kun je dus gaan nadenken over, oké, maar wat is er dan nog niet? Nou, dat is positief nieuws, gewoon überhaupt iets positiefs. Ja. Leuke nieuwtjes over je stad die je nog niet wist. Ja. Waar kun je leuk uit eten? Wat zijn goede aanbiedingen? Mensen in je stad gewoon interviewen. Hoeft niet eens bekende lokalen te zijn, maar gewoon, wat zijn de favoriete eetentjes van Julia op de hoek, die je nog nooit gezien hebt, maar die wel een paar leuke tipjes heeft.
Maar ik wil ook dat er iemand bij de raadsvergadering zit om te kijken of iemand
waar dat verdomde ton heen is, inderdaad.
Ja, waar is die 100.000? Ja, oké, misschien. Ja,
dat mag je willen, maar dat doen wij dus niet.
Nee, dat is wel jammer.
Maar het scoort niet. Mag ik, want jullie zijn heel het aan het woord, want dat snap ik, jullie zijn ook journalisten. Oké, dus je brengt lokaal nieuws. Doe je veel AB-testen? Als in, wat werkt in welke stad?
Ja.
Want ik vind het super interessant om te weten, wat scoort er wel in de ene en wat scoort er niet in de andere stad? En ligt dat dan aan een redacteur? Of weet je, dat soort dingen, dat wil ik graag weten.
Ik ook.
Maar je weet het nog niet.
Jawel.
Oh, kan je er dingen over zeggen of liever niet?
Graag zelfs. Ik denk dat dat een van de grote pluspunten is waarom we ontdekt hebben wat er wel aan in de buurt kan werken en wat niet. Dat is omdat we een eigen dashboard op maat er gewoon naast gebouwd hebben.
Mm-hmm.
Om alle artikelen, alle content, alle social media posts, alle statistieken, alle time on article, alle time on page. Ik zal niet zeggen alles, maar echt heel veel. Juist op dat niveau onderling per stad te kunnen vergelijken.
En ook per stadsdeel, want ik kan me voorstellen dat soms een delen best wel in tweeën gedeeld. Je hebt het deel aan de ene kant van het spoor en aan de andere kant van het spoor bijvoorbeeld.
Nee, op die manier lokaal weten mensen natuurlijk wel wat over het spoor is en wat niet. Maar op stadsniveau doen we dat niet.
Maar misschien qua leesinteresses en zo.
Ja, weten we niet. We hebben in de buurt Almelo. En ik geen idee of je in de buurt Almelo over het spoor zou moeten hebben of niet. We hebben in de buurt
heeft Almelo een spoor of is dat een hele randstedelijke vraag?
Dat is ongetwijfeld een hele randstedelijke vraag. Want
hebben ze daar stroom?
Sorry Almelo.
Oh jongens,
de lokale redacteur die weet dat heel goed.
Precies.
Maar heb je data waaruit je kunt bepalen of iemand boven of onder het kanaal woont? Of links of rechts van
het? Vind ik ook
weet je, en daar lijkt mij eerder de uitdaging te zitten om tot zeg maar hyper lokaal te komen.
Nee, maar ik denk dat wat we begonnen ook met van wat is hyper lokaal. Ik denk dat we gaandeweg de definitie van hyper lokaal en wat haalbaar is hebben moeten bijstellen.
Ja.
Hyper lokaal is een plaats. Iedereen snapt dat Utrecht interessant is en Rotterdam en Den Haag. Maar we zitten ook in Woerden. Op het punt dat je een stapje onder Woerden gaat zitten, wat komt er dan? Ja, dan heb je het over steden met 30, 50.000 inwoners. Als we dat kunnen aansluiten en werkbaar kunnen maken. Ik heb zelf wat testen gedaan in Nieuwegein en Houten. Ging best heel aardig eigenlijk.
Mm-hmm.
Qua nieuws vinden, zorgen dat je verhalen kunt maken. Zonder er al te veel tijd aan kwijt te zijn. Ik bedoel, want eerlijk is eerlijk. Een stad van 30.000 inwoners verhoudt zich anders tot een stad van 300.000 inwoners. Qua commercieel businessmodel, qua tijd die je eraan kunt besteden.
Ja.
En dan kom ik weer terug op dat hele rieltje met automatiseren en techniek en dat soort dingen. Dus we testen ons helemaal kapot. In de zin van niet alleen de allereerste versie van de site. Met welke headlines werken wel en welke wat werkt niet. Maar ook, wat maakt nu dat deze Facebook-post een veel hogere CTR heeft naar het artikel? Dan de Facebook-post van een soortgelijk artikel op een andere stad.
Ja.
En dan ga je dingen ontdekken als tone of voice. Hoeveel woorden moet je bij een Facebook-post gebruiken als je hem op Facebook zet? Want laten we eerlijk zijn, we zijn gewoon een outlet op Facebook. Soms is het doel van een Facebook-post om mensen te teasen. Maar over het algemeen hoop je dat mensen je artikel openen.
Ja.
En je artikel openen betekent dat iemand moet klikken. Nou, als je de hele clue van je verhaal in de begeleidende tekst hebt weggegeven, dan...
Ja, dan klikken ze niet.
Wat critici ook soms wel clickbait zouden noemen. Zo'n beetje een belegen term anno 2020.
Ja, maar proberen we journalistiek gezien wel van weg te blijven. Ja. Omdat we snappen dat Facebook snapt donders goed wat clickbait titels zijn. Maar Facebook weet als geen ander welke content wel engagement oproept.
Maar clickbait is dat je ook gewoon een beetje vies voelt na het klikken. Dus dat gaat dan weer te ver.
Ik Ik zal niet zeggen dat ik alle content controleer. Of dat überhaupt onze coördinatoren dat doen. Maar door onze journalistieke basis en insteek denk ik wel dat we zelf ook van nature al proberen weg te blijven van
wat
echt vies voelt gewoon. Natuurlijk denken we na over wat we weggeven op Facebook. En dit restaurant gaat volgende week voor het eerst open en heeft een hele goede aanbieding. Klikt gewoon beter dan restaurant bla 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 heeft voor €5 sushi.
Ja.
Ja.
Van dat soort dingen ga je leren.
Dat is dat,
ja, dat sushi voor €5 waarschijnlijk niet zo'n heel goed idee is.
Ik ben inderdaad, ik ben abonnee van de lokale van de dagblad Zaanstreek. En dan geven ze vaak gewoon het hele artikel in de kop weg. En ik van, ja, dan ga ik er niet zitten lezen, jongens. Ik heb genoeg te doen.
Ja, luiers verschonen. Nou ja, dat is dus een van de dingen waar we wel op letten. Maar niet alleen op de conversie van Facebook naar onze artikelen. Maar ook het aandeel van überhaupt commerciële content ten opzichte van de rest. Aandacht krijgt het?
Ik heb hier tussendoor even nog wel een leuke clickbait titel net gevonden op indebuurt.nl. Wees er snel bij, dubbele punt. Deze woningen kosten minder dan 3 ton en staan pas net op Funda.
Ja.
Dat is wel...
Ja, soms moet je ook gewoon...
Het is teasend.
Ik zou niet weten hoe je journalistiek gezien met...
Oh nee, geen probleem meer.
Daar een andere titel van het kunnen maken.
Het is meer dat ik nu mijn aandacht hierbij moet houden... in plaats van dat ik al op... Ik zat al op Funda, zeg maar. Dat was een beetje een ding.
Het werkt. Maar dat hebben we dus gedaan door AB-testen. En het begon eerst met binnen een stad met de content. Toen hadden we 3-4 steden. Kun je steden onderling vergelijken. Nu hebben we 3-34 steden. En kun je op veel grotere schaal kun je tegen 5 steden zeggen... Maken jullie eens een keer dit artikel. Maken jullie eens een keer dat artikel. En dan gaan we kijken.
En we gaan eens wisselen wat we normaal gesproken op de dinsdag doen... naar een donderdag. Kijken of dat werkt.
Ja, ik zal niet zeggen dat ik er nog helemaal bij betrokken ben. Maar we hebben 5-6 regiocoördinaten... en iemand die hen weer overziet. Dus 3/4 van Nederland is in regio's ingedeeld. En op die manier kunnen we eigenlijk... als een hele kleine organisatie nog best heel snel schakelen.
Ja. Hoe is jouw werk inmiddels inhoudelijk veranderd?
Oh, hemel.
Ten opzichte van?
Ten opzichte van, ja, je hebt zeg maar 3 jaar die proefperiode gehad. Daar zijn jullie nu uit.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat dat voor jou inhoudelijk ook wel gevolgen heeft.
Absoluut. Ik ben voor mijn gevoel aan de 5e baan in deze baan bezig. Toen ik voor het eerst begon bij wat nu in de buurt is... hadden we geen naam, we hadden geen bereik, we hadden geen merk... we hadden helemaal niks. Een blanco A4'tje met een paar opstaande randjes... waar we binnen de kaders moesten blijven.
En een idee.
En wat stond er toen op jouw functieomschrijving?
Marketingmedewerker niveau 2, geloof ik.
dat is wel echt zo kaal als het gaat, zeg maar.
We vielen onder marketing, we moesten ergens onder vallen. Ik heb niet de illusie dat ik nu een functietitel heb die de lading wel dekt, maar...
Want het is nu?
Projectmanager.
Ja, volgens mij heb ik het in de intro net gezegd, projectmanager hyperlokaal of iets dergelijks. Maar het zegt eigenlijk al genoeg dat je het zelf niet weet.
Ik heb echt geen idee. Maar als ik kijk naar wat er de afgelopen periode gebeurd is... dan is dat begonnen met de allereerste versie van In de Buurt. Heb ik gewoon zelf een WordPress-thema op een server gedonderd... en online gezet, geconfigureerd, de hosting in geïnstalleerd... alles erop en eraan.
Dat is geen nerd, hè, zei je?
Nee, sorry, ja. Oké. WordPress kan tegenwoordig iedereen, toch?
Ja.
Dat moet nog net wel
afnemen.
Dat moet nog net wel lukken.
Maar weet je, dat was de basis. En het stukje reductiële formule. En nadenken over hoe gaan we geld verdienen met z'n allen. Zonder dat ik er zelf verantwoordelijk voor ben. Maar gewoon kunnen meedenken, meesparren. En dan op een gegeven moment merken dat ik een manager boven me heb. Die de karbe in de buurt op een heel andere manier trekt. Dan dat ik gedaan zou hebben. Als ik terugdenk aan mijn tijd als hoofdredacteur bij Tweakers. Dat zit veel meer op uitgeefniveau. Ik had ook niet de ambitie om nog leidinggevende te worden. Dus... Dan kun je een heleboel dingen al meteen loslaten. We hebben een vrouwelijke collega die ooit nog bij Wegener vandaan komt. Die de huis in huis in de lokale markt heel goed kent. Journalistiek heel goed kent. Die nu inmiddels al die regiocoördinaten aanstuurt. Eigenlijk ook, ondanks de jonge leeftijd, wel een zwaar gewicht wat dat betreft. Dus ik ben gaandeweg, heb ik me steeds meer kunnen toeleggen op dingen die ik leuk vind. En het klinkt heel fout om te zeggen dat je je baan kunt maken. Maar ik heb die kans wel een beetje gekregen.
Is dit het moment om het over Tweakers te gaan hebben?
Ja, daar komen we zo. Ik heb namelijk nog één vraag ook over hyperlokaal. Overigens ben ik het er niet mee eens dat het raar is om je baan te maken. Ik denk dat dat voor heel velen van ons wel voor een deel het geval is. Uiteindelijk heeft Joost natuurlijk ook bijvoorbeeld... als je kijkt naar wat NOS met tech doet... is veranderd doordat Joost er zit, voor een belangrijk deel. Wat ik bij Tweakers doe is door de jaren heen... natuurlijk altijd gecenterd rond games... maar er zijn nieuwe dingen bijgekomen die ik... Ja, naar me toe heb getrokken omdat ik ze leuk vond. Dus
je had alles moeten verwoorden inderdaad.
Nee, maar dat is gewoon...
Voor mij draait het nu niet meer om het schrijven of het aansturen naar de redactie. De formule is niet meer belangrijk. Dus het is meer gewoon van, ik kan nu bezig zijn met dingen die over technologie gaan. Die over data gaan, wat ik heel erg leuk vind. En daar leuke dingen mee doen.
Ja.
En dat ik hier nog werk is gewoon echt, want ik heb echt een hele leuke baan.
Dan dat is een vraag die waarschijnlijk veel mensen wel op hun lippen hebben liggen, zeg maar. Je zei net 35 regio's of steden.
Ja, volgens mij heb ik mijn mond voorbij gepraat, maar zitten we nu officieel op 33?
Ik zei, hier staat 33 namelijk.
Ja, 33.
Nou, laten we zeggen 33 en twee extra misschien.
Ergens de komende x weken.
Eigenlijk, want de vraag is dan natuurlijk van, nou, ik voor mij heel persoonlijk, ik woon in Amsterdam. Wanneer komt Amsterdam? Dus, maar misschien is een betere vraag, waar baseer je de keuze op van waar je naartoe gaat?
Het is gewoon echt een commerciële uitgeefvraag. Terug in de tijd, je eigen broek ophouden betekent dat je je grote steden pakt. Want in,
maar niet Amsterdam.
Amsterdam hebben we parool al. Amsterdam een hele grote stad. Het staat op het wensenlijstje, wil ik best verklappen. Maar als je naar Amsterdam als stad gaat kijken, dan kom je als merk op voor de keuze te staan. Ga ik 4, 5, 6 redacteuren in Amsterdam neerzetten? Want over dat soort aantallen praat je als je Amsterdam goed wil doen. Of gaan die 4 andere steden ook goed doen met hetzelfde aantal mensen?
Ja.
En dan denk ik...
Heb ook nog AT5 natuurlijk, qua concurrentie.
Ja, er zit hier veel lokaal natuurlijk.
Ja, ik denk dat we onze definitie van concurrentie de afgelopen jaren hebben bijgesteld. Ik denk dat we in een heleboel steden heel bang waren toen we gingen beginnen. Maar dat we merken dat wat we doen en hoe we het doen zo anders is, dat het niet per definitie in het vaarwater zit van wat er al is.
Kan het ook zijn dat je Amsterdam, omdat het zo groot is, juist weer moet gaan opdelen in delen?
Ik denk persoonlijk van wel. We hebben er nog geen knoop over doorgehakt. Daar wil ik duidelijk over zijn. Amsterdam staat op het wensenlijstje. Ik denk dat we ver weg gaan blijven van Amsterdam Centrum. Maar heb je het dan over Amsterdam als in de buurtstad of is het Amsterdam Noord? En heb je het dan over Amsterdam West of over de Pijp? En ik denk dat dat soort fundamentele keuzes eerst gemaakt moeten worden voordat we gaan zeggen, we gaan naar Amsterdam en we gaan dit doen.
Dus ja, Amsterdam is op zich groot genoeg om weer in stukken te hakken, zullen we maar zeggen.
Ja.
En ik denk ook, zoals je zelf net zegt, ik denk dat mensen die in West wonen zich ook West voelen, zeg maar.
Ja, ik denk dat je ook vanuit DPG gezien dat we dan op een andere manier moeten gaan nadenken over samenwerken met parool.
Persgroep.
Ja, je zegt net, hè, je hebt mensen die steden echt inlopen en vertellen over nieuwe dingen. Ik woon dus in Amsterdam-West en daar is dan niet eens bij te houden hoeveel tentjes daar al open en ook net zo snel weer weg. Dus ik zou persoonlijk wel geïnteresseerd zijn in zo'n medium dat zeg maar mijn hyperlokale omgeving ontsluit, maar dat blijft voorlopig nog even wishful thinking, denk ik.
Ik hoop het niet. Maar ik denk dat het deze maand niet gaat gebeuren en volgende maand ook niet, denk ik.
Okay. Dus jij misschien een nieuwe baas als restaurantjesconnoisseur.
Nee, ik
zie slechtere carrière.
Ik heb al een baan en ook een leuke hobby over podcast maken gaat. En die hobby wordt mede mogelijk gemaakt door het feit dat we af en toe een kleine pauze inlassen om onze sponsoren aan het woord te laten. Wilbert, we hebben het uitgebreid gehad over hyperlokaal. Jouw baby van inmiddels 5 jaar oud, kleuter. Die gaan we nu even afsluiten. Want waar de meeste mensen jou met name van zullen kennen is natuurlijk jouw tijd bij Webwereld. Dat was een grapje, jullie lachten allemaal.
Maar ook, toch? Laten we, ja.
ik dacht letterlijk bij mezelf, zat hij bij Webwereld?
Nee, bij 8 jaar bij Tweakers inderdaad. Het is, we zeiden het al, het is een beetje ancient history bijna, want 5 jaar op internet is heel erg lang.
Ja.
Dat betekent dus dat je eigenlijk al 5 jaar, dat tech en alles daaromheen, al 4,5 jaar inmiddels niet meer je dayjob is. Hoe is jouw band met tech en zeg maar de laatste ontwikkelingen in die tijd veranderd?
Ik zou willen zeggen niet, maar dat is geen eerlijk antwoord. Ik bezoek Tweakers minder vaak dan ik deed toen ik er nog werkte. Nou denk ik dat dat logisch is. Maar ik bezoek Tweakers nog wel. Dus ik denk dat als ik ga kijken naar wat nog steeds voor mij een passie is, dan is tech daar nog wel één van. Niet meer zo nauw verweven in mijn dagelijkse werkzaamheden als toen ik nog bij Tweakers zelf rondliep. Maar in hoe ik nu mijn werk kan doen, nog steeds relevant. Ik mag nog iets van databases vinden. Data-analyses in de Amazon-omgeving. Nog steeds contact met hostingbedrijf. Template-issues. Technologie is heel breed. Ik heb een telefoon in mijn broekzak. Dit ding is 15 keer sneller dan mijn allereerste computer, bij wijze van spreken.
Daadwerkelijk waarschijnlijk wel.
Ja, wel meer dan 15 keer. 15 keer hoor.
Nee, wat je eerst
ik weet niet, misschien heeft hij een instapper Android. Dan kan het.
Technologie is nog steeds in mijn leven. Alleen ik krijg er op een ander niveau betaald. En dat is voor mij de enige nuance die erin zit.
Maar het is denk ik ook dat bij Tweakers technologie echt je ins en je outs zijn. En nu is technologie meer wat het mogelijk maakt om er te komen, of niet?
Ja, maar we hebben er straks een grap gemaakt over, tenminste in mijn hoofd een grap gemaakt over wat maakt iemand een nerd en wat niet.
Uh-huh.
Ik heb mezelf nooit in die definitie van nerd gezien. Het is niet dat ik alle data van de launches van de ISS uit mijn hoofd weet. Of de Voyager 2 of weet ik wat allemaal. En ik vind de Big Bang Theory heel erg leuk. En ik kan erom lachen. En ik snap een heel groot deel van de grappen. Dat stuk kom ik allemaal mee. Maar ik denk dat voor mij de rode draad met technologie gewoon echt letterlijk bijna die rode draad. Nee, niet letterlijk. Die figuurlijke rode draad is. Die wat technologie verbindt. Hoe kun je technologie gebruiken om je leven makkelijker te maken? Ja. Met hoe je je lampen aanzet, met hoe je je leven inricht, met hoe ik mijn werk doe, met alles. En dat betweakers was dat dag in dag uit met alles.
Ja.
En het is nu iets minder.
Heb je een smart home?
Ik vind het wel. Mijn vrouw vindt hem soms heel dom.
Ja, dat is denk ik een vrij herkenbaar punt voor je. Ik heb zelf totaal geen smart home, maar Wout zeker wel. En die krijgt van zijn vrouw ook regelmatig wel wat verwijten naar zijn hoofd. Dat knopjes toch af en toe ook wel heel makkelijk zijn.
Maar ja, heb ik rekening mee gehouden. Ik heb Z-Wave schakelaars met knopjes. Dus het hele huis kan nog met knopjes bediend worden. Maar het kan ook geprogrammeerd op afstand.
Als je nu terugkijkt naar je tijd bij Tweakers. Nou, je zei, je hebt natuurlijk het stokje op een gegeven moment overgegeven aan Wout. Toen je wegging, was je op dat moment wegging, was jij trots op wat je hebt neergezet daar?
Zeker, absoluut.
We hebben nu allemaal telefoons op ons bureau. Binnenkort niet meer trouwens, heel grappig, maar die gaan er allemaal uit. De vaste lijnen gaan eruit.
In een side joke die ik even toelichten. Ik heb sinds 2001 of 2000 werk ik in de IT-journalistiek. Ik heb nooit anders gedaan. Ik heb Tweakers heel lang gezien als dat vervelende neefje dat ook nog ergens rondhing. Dat was de tijd dat ik inderdaad nog bij uitgeverij IDG werkte. Onder andere voor Webwereld. Webwereld was toen by far de nummer 1 van Nederland. Of Benelux. Een van de 5 meest gelezen websites van het web destijds. Maar ik vond het echt heel gaaf om bij Tweakers binnen te komen in 2007. In je onderbuik het gevoel te hebben van, ik snap wat journalistiek is. Dat durf ik wel uit ook te zeggen. Hoor wederhoor. Mensen laten terugbellen als ze vergeten waren de achternaam te vragen, Joost.
Wat?
al dat soort kleine dingetjes om een knopje te draaien om iets wat al heel mooi is nog veel mooier en groter te maken en journalistiek laten bedrijven. Ja, ik heb het van 20 miljoen naar 100 miljoen pageviews zien gaan. Dat ga ik niet nog een keer meemaken. We zitten nu met in de buurt op 30 miljoen. Dus van 0 naar 30 is een hele mooie stap. Van 30 naar 50 zie ik nog gebeuren. 60. Geen idee waar we gaan eindigen. Maar de knoppen waarin ik heb mogen draaien bij Tweakers en zien wat het effect daarvan is op de community, op de doelgroep, op de verbreding die niet iedereen kon waarderen, maar waar ik wel trots op ben. Ja, daar kijk ik op terug als 8 hele mooie jaren.
Ja, het is ook wel echt veranderd in die tijd eigenlijk. Want inderdaad, toen ik bij Tweakers stage ging lopen, dat was 2009. Toen las ik van tevoren, ik las Tweakers al wel, maar toen las ik het toch net wat beter. Het werd er wel erg veel geschreven voor videokaarten. Zo dacht ik echt, holy shit, daar heb ik echt nul verstand van. Heel veel stukjes over geschreven. Maar inmiddels, ja, er wordt nog wel geschreven over videokaarten. Maar ook bij Tweakers is de technieuws wel veel algemener geworden.
We zijn in 2007 begonnen en niet letterlijk, maar dan moet je dus echt denken, VNU, de vorige eigenaar voor de persgroep, DPG, die toen gekocht had, die had een zak met geld. Die zocht een hoofdredacteur om de redactie om te vormen, groter te maken, om het merk groter te maken. Was geen oneindige zak met geld, maar die zak met geld die lag op tafel. En als je kon bewijzen dat je die zak met geld goed kon besteden, met het juiste effect, dan werd er nog een zak met geld in het vooruitzicht gesteld. Ik heb heel veel mooie mensen mogen aannemen, maar ik weet nog dat er echt gezeik was in de community toen ik een mobile redacteur ging aannemen van het geld.
Dat is toch geen technologie?
Dat was voordat de iPhone geïntroduceerd werd. Waarom geef je geld aan een smartphone reviewer? Een smartphone redacteur?
Gaf dat minder gezeik dan 2 game reviewers?
Ja, die hadden we toen al.
Oh, wij waren er al?
Nee, ja. Er was al een game redacteur toen ik begon.
Ja, Tom. Tom Roosens, ja.
Dus games en Tweakers. De historie van Daniel nog. Die ooit natuurlijk gewoon zelf games gereviewd heeft. Voelde al heel natuurlijk aan. Ik kan heel veel dingen gaan zeggen over reductiele formules, omdat het voor mij zo logisch is. Maar ik heb ooit een schema gemaakt, een soort doorsnede, dwarsdoorsnede van een huis. Om mensen binnen VNU en de mensen boven mij duidelijk te maken hoe ik dat voor ogen had. En in de dwarsdoorsnede van het huis, van kelder tot garage tot aan zolder, stond allemaal technologie ingetekend. Televisie, console, een connected auto, een router, een gamecomputer. En ik had overal pijltjes bij gezet en gezegd van, eigenlijk alles wat er in het huis gebeurt, van vader die met zijn mobieltje door het huis heen loopt, tot zoon of dochterlief die op de kamer aan het gamen is, moeder die in de keuken met de tablet, het is wel heel stereotyp, sorry, vader die in de keuken aan het koken is met de tablet en moeder die buiten aan het gamen is. alles is voor mij tech. Ja. En geef me die zak met geld. En dan vat ik het heel makkelijk samen. Maar dan denk ik dat het goed komt. En achteraf gezien. Ik zei al heel veel gezeik over die smartphone-redacteur. Maar dat was voordat de iPhone uitkwam.
Nou, dat wilde ik net zeggen. Misschien was jouw grootste hindernis eigenlijk nog wel. Dat je met die dwarsdoorsnede van dat huis. Je tijd een beetje vooruit was. Want ik denk dat nu iedereen alles van je, nou ja, als je de juiste koelkast hebt, dan heb je een koelkast die jou vertelt wanneer je cola moet gaan bestellen. En dat ze, of die het voor je doet, bij wijze van spreken. En nu nog veel meer dan toen, is letterlijk alles in je huis geleerd aan tech.
Ik snap dat we 5 jaar verder zijn. En ik heb echt niet meegemaakt dat het afgelopen 5 jaar met Wikis gebeurd is. Maar ik denk dat als je gaat kijken naar wat er in technologieland of überhaupt in medialand gebeurd is de afgelopen tijd, dat de kracht van tweakers, los van de community, die we echt niet moeten onderschatten, is dat tweakers altijd een duidelijke keuze heeft gemaakt. Wie is onze doelgroep en waar doen we het voor? Ja. En dan kun je altijd uitleggen waarom je over smartphones en games schrijft en televisies gaat reviewen. Terwijl ik bij uitgeverij heb gewerkt, webwereld. Ja, ik heb ze toevallig vandaag nog even bekeken. Het laatste bericht is van 2 weken terug.
Echt? Ik kan me niet eens herinneren wanneer ik daar voor het laatst ben geweest. Ja, dat vind ik echt wel sneu eigenlijk hoor.
Ja. Ik ook. Ik heb er een hele leuke tijd gehad. En ze hebben echt hele mooie pieken meegemaakt.
Ik heb ze maar gehaat hoor, als concurrent.
Ja, dat snap ik.
Maar het doet me toch wel pijn dat het inmiddels dan...
Dat vind ik zo grappig dat jij dat zegt. Want ik heb natuurlijk vanuit de gameshoek is webwereld totaal geen concurrent. Dus ik heb heel die connectie, heel die tweestrijd voel ik totaal niet.
Nou ja, zij waren ook, zeker in 2011, 2012 waren ze ook gewoon op het gebied van hacken en zo. Waren ze ook gewoon echt wel sneller en beter. En het is nooit leuk om niet de snelste en de beste te zijn.
Nee, dan kun je ergens naar streven. En dat is jammer, want dan zie je dus wel wat ik bedoelde te zeggen met die keuze maken. Dat die uitgeverij gewoon geen goede keuze gemaakt heeft. In mijn ogen van schrijven voor consument. Verdienen we geld aan de business? Hoe gaan we geld verdienen? En dan ga je zwalken. En zwalken is voor niemand duidelijk. En ik denk dat als je, of je nou community member bent vanaf dag 1. Of nu nieuw op de site komt omdat je je tot die nieuwe doelgroep rekent die technologie interessant vindt. En er meer veel wil weten, dan heb je op Tweakers een plek die je snapt. Sommige, niet alle content is relevant voor je, maar je snapt waarom we erover schrijven.
Ja. Technologie is ook wel echt veranderd sinds toen.
Ik zei we, sorry.
Ja, dat gaat er
toch nog een beetje in.
Gaat er nooit meer uit, hè?
Jij zat nog wel in de tijd dat er een soort van tweestrijd was tussen Hardware Info en Tweakers.
Ik weet niet of tweestrijd het goede woord is. We hebben het altijd de buren genoemd natuurlijk.
Ja. Maar toen ik er zat, was het absoluut wel strijd. Hij heeft tenminste strijd, een groot woord, maar daar willen ze wel voor blijven.
Ik denk vaak dat ik op één hand kan tellen, geroepen, koop die zooi.
Ja, ik ook.
Dat hebben ze gedaan vlak nadat ik weg was.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat er een kausaal verband is.
Maar
ik snap de keuze om het over te nemen.
Ja.
Ik denk dat er hele mooie dingen in het gebied liggen. Maar als ik 10 jaar terug de tijd inga, dan was het zeker een concurrent.
Ja. Ja, dat is wel grappig, want ik was natuurlijk heel actief toen het echt een concurrent was. En ik weet niet, een paar weken terug of zo zag ik Koen Krijns, een van de oprichters van Hardware Info. Die zag ik, hij is nou een business development manager, Tweakers.net en Hardware Info. En toen dacht ik, oké, nu is het wel klaar. Er is geen strijd meer, nu moet het echt ook samenwerken. Terwijl het een heel ander publiek eigenlijk bedient.
En blijft bedienen.
Zou moeten ook.
Ja, ik denk ook dat ze... Ik kan niet mijn zaken vooruitlopen. Ik werk er niet bij. Maar het hele profiel van de doelgroep is anders.
Ja.
Dus dat geeft je als... Over de uitgeverij heb. Maar ik snap heel goed wat DPG voor ogen heeft met dit soort overnames. Mm-hmm. Ook independent wat ze overgenomen hebben. Als je maar goed voor ogen hebt wie je doelgroep is en waarom je het doet. En hoe je dat doet.
Ja.
Dan kun je zonder elkaar in het vaarwater te zitten, hetzelfde testlab delen, dezelfde testresultaten delen, de testresultaten verkopen bij wijze van spreken aan weet ik wie welke concurrent, want die concurrenten doen het toch niet zoals jij het doet.
Ja.
Hoe zie je het voor je hoe zie je de toekomst van Tweakers voor je in een wereld waarin ook steeds meer mainstream media, om het zo maar te noemen, zich op techjournalistiek richten? Want ik denk daar zelf ook al vaak over na, als ik op Tweakers kom, van hoe kun je als Tweakers blijven onderscheiden van algemene media die ook over smartphones schrijven, ook over ICT-wetgeving schrijven.
Een van de dingen die ik het allermoeilijkst heb gevonden bij Tweakers in het begin was accepteren dat dingen goed doen tijd kosten. Dus als ik het heb over techjournalistiek, toen ik net bij Tweakers kwam, toen heb ik, ik vat het even wat romantisch in mijn voordeel samen, de redactie laten zien hoe je op een ochtend met een telefoon op het bureau, de redactie had er toen wel geteld 1, 5 nieuwsberichten bij elkaar kon bellen. hoor, wederhoor, opbellen, rammen, door. Dat is wat we toen als technojournalistiek zagen. Nieuws maken wat anderen niet wisten. En dat is langzaam...
Andere invalshoek erbij hadden.
Precies. Ja. Niet letterlijk overnemen wat de fabrikant je wil vertellen, maar even doorvragen. Wat is voor jouw doelgroep relevant? Ik denk dat we dat... Ze, betweakers, dat de afgelopen jaren nooit anders gedaan hebben voor nieuws, reviews, hoe we met de prijsvergelijkers zijn omgegaan, community management. En als dat blijven doen, dan denk ik dat zich dat vanzelf doorvertaalt en opschuift naar wat waar dan wel ruimte is in de markt. Dus ongeacht welke andere media techjournalistiek dus aanhalingstekens gaan bedrijven, het is nooit wat tweakers doet.
Ja.
Want tweakers blijft zichzelf nu uitvinden. Als de mediaan van wat je een tweaker nu kunt noemen, als die mediaan aan het veranderen is, dan betekent het dus dat tweakers aan het mee veranderen is. Net zoals dat toen ik in 2007 die zak met geld tot mijn beschikking kreeg. En zonder data, ik bedoel, er is zoveel veranderd dat betreft, maar er was geen echte aanleiding. Maar je zag gewoon, als we over smartphones schreven, dan waren dat verhoudingsgewijs heel veel sneller meer reacties. Het forum op tweakers over smartphones explodeerde in die tijd. Verhoudingsgewijs met andere
fora. Ja.
Als je op die manier gewoon ook naar je community blijft kijken en waar wordt op gereageerd, wat werkt
je
goed.
Heel goed luisteren.
Dan kun je vanzelf mee migreren. En of het nou draait rondom veel meer privacyachtige content, andere manier van reviewen, of langzaamaan toeverschuiven naar hele uitgebreide Best Buy guides met alles erin. Ik heb geen idee, ik heb het antwoord niet, maar dat antwoord gaat zich aandienen op het punt dat de andere concurrenten of de andere collega's gaan doen wat tweakers nu doet rondom nieuws en reviews.
Ja, ik weet daar meer over dan dat ik momenteel kan vertellen. Maar dat we altijd kijken naar wie is onze lezer. En hoe zijn we complementair aan de andere DPG-titels. En op welke manier kunnen wij onderscheidend blijven inderdaad in een wereld waarin, wat Joost of Floris terecht zei, van steeds meer mainstream media gaan ook aandacht besteden aan tech. Dat blijft altijd een uitdaging. En goed, daar gaan natuurlijk voortdurend ook gesprekken over herdefiniering van je scope, zeg maar. Dat gaat altijd door. En daar zitten we nu ook weer middenin bij tweakers. Dus ik zou zeggen, geef het een half jaar zo ongeveer. Dan ziet de wereld er ook weer anders uit. Dus
draai het om. Moet je eens kijken hoeveel keuze er nu is voor ons tweakers. Ja. Om ons hard op te halen aan content.
Nou, om een voorbeeld te geven. Volgende week zijn twee van onze redacteuren in Londen om te kijken naar de onthulling van de Europese Ford Mustang, wat een hele totaal geen Ford Mustang is, maar een hele verantwoorde elektrische Europese auto. Worden,
ja.
Ja, het slaat nergens op dat ding Mustang heet. Maar om maar even aan te geven, ja, dat is nu ook tech. Dat is nu ook waar tweakers over schrijven. Dat is wel grappig. Ik vind het ook wel leuk dat je dan inderdaad praat over dat begin, zo van dat je de redactie liet zien hoe je met bellen 5 nieuwsberichten in een ochtend. Toen ik binnenkwam met tweakers, had ik letterlijk belangst. Ja, ik vond het eng om mensen te bellen. Gewoon om out of the blue iemand op te bellen. En dan zeg je, hoi, ik ben van tweakers en ik heb dit en dit nodig. Of ik wil dit en dit. Letterlijk eng. En toen was ik weet niet eens meer wat het bericht was. Maar er was iets aan de hand met gameshops in Nederland. En ik wilde het weggooien. Omdat ik dacht van ja, anders moet ik al die mensen gaan bellen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus er veel bestond naast me. Die zei, nee, je moet nu gewoon al die shops gaan bellen. Ja, maar wat nou als ze niet weten? Dan ben je er nog meer. En volgens mij heb ik er uiteindelijk 20 gebeld die ochtend of zo door het hele land. Het ging volgens mij om een te vroege release van een spel, weet ik veel. Maar ik was er wel in één keer vanaf. Het was op een gegeven moment van, ik had er 20 gebeld, 12 meteen gesproken, 6 belden er nog terug, 4 wilden niet praten. Ja, was er wel meteen klaar mee.
Als journalist is eigenlijk hetzelfde waar als met spinnen. Hè? Dus de andere is uiteindelijk banger voor jou dan andersom. Dat is echt zo.
Ja, maar als jij belt.
Nee, ik denk als jij wordt gebeld. Nee, maar veel mensen vinden dat best wel eng als een journalist belt. Niet dat je dat nou moet gebruiken of zo. Maar het is best wel goed om te beseffen dat de persoon aan de andere kant van de lijn dat ook gewoon heeft. Die heeft ook belangst.
De reden dat ik het belangrijk
die wordt gebeld.
Ja, maar er is nog een veel belangrijker ding.
Je bezoeken.
Mensen praten graag.
Ja, maar ook de reden dat ik het zo belangrijk vind dat je belt, is omdat consumenten, bezoekers, internetters, hoe je ze ook noemt, echt wel doorhebben wat ze bij je lezen. En of ze dat de avond ervoor bij een concurrent gelezen hebben, met eigenlijk amper extra informatie. Dus
ik vraag me wel af of lezers dat merken, hoor. Daar ben ik wel op teruggekomen van mijn tijd bij tweakers. Want toen wilden we echt altijd de snelste zijn, ook sneller dan nu.nl. Dat was echt wel de halszaak eigenlijk.
Ja, mijn ervaring is ook met de reactie die we nu krijgen bij In de Buurt. Op het punt dat je, als ik kijk naar de statistieken van de berichten die wat meer mainstream zijn en die anderen ook hebben. Als je niet een van de eerste bent, dan heeft het impact op hoe het bericht op social media scoort. Het aantal reacties, het aantal likes, het aantal shares. En uiteindelijk ook wel op hoe mensen ernaar kijken. Ben je actueel genoeg om relevant te blijven? En het hoeft niet bij alle berichten te zijn. Maar ik denk dat als je tweakers bent, dat het zeker in die tijd, toen we tegen de webwereld aan het opboksen waren, andere magazines online actief waren, dat het echt wel voordeel heeft gehad door juist wel heel zichtbaar te zijn. Nog even los van de relatie met fabrikanten. Hè? Want als je nooit belt, dan weet je ook niet dat je bestaat, dat je dingen wil testen, dat je ervoor open staat, dat je afspraken kunt maken. Ik denk dat we er heel veel aan gehad hebben in die tijd.
Ja. Goed, omwille van de tijd laten we de techjournalistiek even achter ons. Of eigenlijk ook weer niet, want je zit er nu live bij. De beste techjournalist van Nederland, die is onderweg, was laatst niet onderweg naar, is onlangs in Maastricht geweest.
Wat, wie, waar?
Jij bent onlangs in Maastricht geweest. Om een beetje een polshoogte te gaan nemen bij de lokale universiteit. Joost.
Ja, ik was niet de enige trouwens hoor.
Nee, ik weet het.
Dat was op zich was dat best wel cool, want de Universiteit Maastricht had vorige week een soort symposium georganiseerd.
Even misschien goed om eventjes in een halve minuut uit te leggen wat ook weer de aanleiding daarvoor was. Wat was er dan?
Iedereen heeft het al meegekregen, toch?
Okay. Ja,
ransomware aanval in Universiteit Maastricht.
Maar Wilbert zit niet meer in
de journalistiek. Als je niet weet waar het over gaat, kun je nu op de pauzeknop drukken en iets anders gaan doen.
En Wikipedia. Nee, nou kijk, de Universiteit Maastricht had een grote ransomware aanval. Uiteindelijk is het allemaal redelijk met een sisser afgelopen, behalve dat ze best wat geld kwijt zijn. Maar het onderwijs is gewoon doorgegaan. Maar ook dus omdat ze hebben betaald. En dat hebben ze dus allemaal verteld vorige week op een symposium in Maastricht. Ik mag niet klappen op de tafel, sorry. Als je net wat hoorde. En dat was best wel boeiend. Alleen ik moet wel zeggen, ik snap nu wel dat als je in Maastricht woont, dat je niet altijd zin hebt om naar Amsterdam te rijden. Want op één dag heen en weer naar Maastricht is best wel een eind eigenlijk.
Iedereen buiten de Randstand zegt nu,
zo. Ja, meen je dat nou? Kom je wel eens buiten de ring dan?
Nou, ik woon buiten de ring. Dus
ja, je woont op een steenworp buiten de ring.
Ja.
En je werkt in Hilversum, dus je bent wel...
Dat is ook buiten de ring.
Ik ben binnen Amsterdam net langer bezig geweest om hier te komen dan van deur naar deur.
Ik ben ook langer in Amsterdam bezig geweest dan van Nieuwegein naar Amsterdam.
Ja, het was echt een drama weer vandaag. Maar goed, dat terzijde. Ik heb trouwens naar Maastricht ben ik gewoon lekker doorgereden. Geen centje file. Nee, is dat een term? Nee.
Tuurlijk wel, geen centje file. Lekker, let's go.
Maar het was echt super boeiend. Want meestal zijn bedrijven best wel gesloten eigenlijk over hun ransomware. Überhaupt gewoon over digitale incidenten. Daar willen ze allemaal niks over vertellen. Maar ze hadden een heel symposium georganiseerd. En hebben het hele forensische rapport. Niet hele, best wel veel informatie gegeven van Foxit. Forensische informatie en zo. Dat was eigenlijk super interessant.
Maar zij gingen daar dus uit de doeken doen wat er allemaal gebeurd was. En dat ze hebben betaald.
Ja.
Hebben ze ook uitgelegd waarom ze hebben betaald?
Ja, en dat, op zich snap ik dat wel. Kijk, je moet je voorstellen, de dag voor kerst, of eigenlijk de dag voor kerst, dus de dag voor kerstavond begon het. Toen keek de ICT'er, de ICT'ers die keken op hun telefoon en zagen opeens dat hun e-mail het niet meer deed, bijvoorbeeld. Nou, een dag later kwamen alle media erachter dat de universiteit toch echt wel een probleem had. Dus die hele kerstperiode hebben ze een beetje met hun handen in het haar gezeten. En gedacht, ja, half januari zijn er tentamens. Er moeten salarissen worden uitbetaald. We moeten ervoor zorgen dat onderzoek kan worden gedaan. Dat kon allemaal niet, omdat eigenlijk het hele Windows-domein was geransomd. Dus alles was versleuteld. Belangrijke backups, de enige backup die ze wel nog hadden, die off-site was, dus die niet... aangesloten was op het netwerk. Die was eigenlijk veel te oud. Dus ja, ze hadden eigenlijk, ze konden op zich nog wel het netwerk weer herstellen, maar dan hadden ze echt wel een forse stap terug moeten doen, waren ze een maand dicht geweest. Want hebben ze toch gekeefd eigenlijk. Hè? Die €200.000 die de aanvallers wilden hebben, die hebben ze betaald. 30 bitcoin. Inmiddels is het nog meer, dus ze hadden het beter kunnen investeren.
2 ton hele waardevolle leergeld.
Plus Foxit nog inhuren. Ik heb me ook afgevraagd wat zou meer hebben gekost. Foxit of die ransom. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb me erover zitten. Maar ik kan me voorstellen dat zo'n forensisch onderzoek... En waarvoor je natuurlijk een aantal... Ja, dat zijn mensen met skills die niet iedereen heeft. Die moet je dan natuurlijk invliegen. Los van alle andere PR-schade en zo. Heeft het echt wel meer gekost dan die €200.000.
Wat ik zo bijzonder vind aan die hele discussie... is als je dit vergelijkt met 5 jaar terug... is dat het, ik zou niet zeggen maatschappelijk geaccepteerd is... maar dat iedereen zegt, oh, jullie hebben betaald. Ja. Eigenlijk snap ik dat wel.
Je ziet ook wel veel kritiek. Ja, maar op zich snap ik... Ik snap de universiteit ook wel weer dat ze het wel hebben gedaan.
Ja, maar dat geldt niet alleen voor de universiteit. Ik denk dat er veel meer bedrijven zijn die gewoon de portemonnee trekken, digitaal of niet.
Ja, in dit geval waren er dus wel nog systemen, want het Linux-domein van de universiteit was niet versleuteld. Dus er was nog wel een soort basis om weer te beginnen, maar dus met oude backups onder andere. Maar er zijn ook bedrijven die echt de keuze hebben tussen betalen of failliet gaan. Maar ja, principes zijn denk ik veel waard, maar als jij een crimineel moet betalen... En dan kun je wel in de lucht blijven. Ik vraag me af hoeveel ondernemers dan toch niet zwichten.
Ja, wat ik hier wel bijzonder aan vind is dat ransomware hier over één kam wordt geschoren met alle voorbeelden van opa's en oma's die een bitcoin moeten overmaken. Maar als je erover gaat denken,
allemaal term moeten hebben.
Wat hier gebeurt, het is gewoon dagen, weken van tevoren toegang tot hetzelfde netwerk hebben, meekijken, meesnoepen, leren. Wat moet ik doen op welke manier? En dan de boel dichtgooien en gaan cashen. Dat vind ik een heel ander niveau dan...
Eigenlijk een persistent threat dit.
Ja, maar dit is ook voor een heel andere doelgroep. Die zit gewoon echt iets anders achter dan degene die opa en oma op de hoek een bitcoin aftroggelen om weer toegang tot
Een kleinkind minder, hè, 300 euro per maand. Maar de techniek is natuurlijk hetzelfde. Namelijk, je versleutelt bestanden, je krijgt de key, krijg je als je betaalt. Maar het gebeurt natuurlijk op veel grotere schaal. En ook in het geval van Maastricht zaten ze... Sinds 15 oktober begon die aanval. 2,5 maand later, net iets minder.
2,5 maand zelfs meer nagaan.
Hoe zijn ze erachter gekomen? Want ze hebben het dus uitgezocht en ze kwamen er dan dus achter dat sinds 15 oktober al mensen in hun netwerk zaten.
Ja, 15 oktober kwam de phishing mail ook binnen. En ook rond die tijd zijn ze binnengekomen. En FoxyT heeft dat gewoon kunnen reconstrueren. Aan serverlogs bijvoorbeeld. En kunnen zien hoe dat binnen het netwerk allemaal is gebeurd. Er zijn er in totaal, het is een week geleden inmiddels alweer, maar 267 servers uit mijn hoofd geëncrypt.
Ik denk dat we over 2 jaar pas snappen wat de impact van het vrijgeven van deze onderzoeksdocumentatie is voor alles wat hiermee te maken heeft. Dit soort onderzoeken doe je niet voor 300 euro voor open oma foto's. Maar het feit dat de universiteit ervoor gekozen heeft om echt onderzoek te doen en de onderzoeksresultaten op deze manier vrij te geven en op elkaar te spelen. Ik ben heel benieuwd. Het gaat vaker gebeuren, maar ik denk dat bedrijven die hier straks voor dat een soort wake-up call is van: als ze echt willen, dan kunnen ze wel. Wat moet je doen om te voorkomen dat het zover komt?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk gaat zijn in de bewustwording voor grote bedrijven en universiteiten.
Maar ook de mogelijkheden die FoxyT gekregen heeft om het onderzoek te kunnen doen.
Maar dat doen ze op zich wel vaker, alleen meestal blijft het geheim.
Precies. Ja. Maar wat er dus nu gedeeld is en de bereidheid om erover te praten en niet over alles open kaart te spelen, maar gewoon open genoeg te zijn om... we hebben het er nu over. Mijn ouders weten dat het gebeurd is, want het is op het journaal geweest. Dat moet betekenen dat de gemiddelde systeembeheerder dat ook weet. En ik kan me niet voorstellen dat het niet iets met de bewustwording doet van mensen bij bedrijven ten aanzien van dit mailtje aanklikken wel of niet. Phishingbeveiliging.
Maar dat is het lastige, hè? Want er gaat een keer een medewerker op een linkje klikken. En dat kun je die medewerkers ook niet per se kwalijk nemen, denk ik. De meeste mensen snappen gewoon niet superveel van technologie. Die doen maar wat. Net zoals dat ik in de auto ook maar wat doe. Ja, weet ik veel. Hij rijdt elke dag, dus hij zal wel werken. Weet ik veel hoe die werkt. Het interesseert me ook niet zoveel, weet je. En heel veel mensen staan zo ook tegenover technologie. Maar in dit geval, de Universiteit Maastricht had bijvoorbeeld login kunnen doen. Daar had dus echt gewoon betere login kunnen doen. Ook kunnen daar dan iets mee doen vervolgens ook. Dus kunnen zien dat er mensen in hun netwerk zaten, allemaal dingen aan het doen waren. Dat hadden ze eerder kunnen zien. Ze hadden betere backups kunnen en moeten maken. Ze hadden een antivirusmelding die afging. Hadden ze serieus op kunnen pakken. Want er ging een virusscanner af. Toen is de ene sample is toen verwijderd. Toen dacht die aanvaller, oké, dan zet ik de virusscanner wel uit. En die kon gewoon weer door. Terwijl als er toen serieus was ingegrepen. Waarbij natuurlijk de vraag is hoe makkelijk was dat. Hoe vaak gaan er wel niet virusscanners af in zo'n bedrijf. Maar goed. En dan hadden ze natuurlijk inderdaad nog betere backups moeten hebben. Dus er zijn wel dingen die je kunt doen. En er was ook trouwens nog een software update niet uitgevoerd op een server. Daardoor konden ze uiteindelijk dieper in het netwerk komen. Dus op meerdere stappen hadden ze dit kunnen voorkomen. En daarom is het goed dat ze het delen. Omdat dingen zoals software updates, backups en virusscanners ook natuurlijk. Maar ook, wat zei ik ook nog? Ja, logging. Dat wordt heel vaak gezegd. Maar nu zie je dat als je dat niet doet, dat je dus ook echt in problemen kan komen. En dat is wel echt heel goed. Precies. Aan dit.
Dus luister je en werk je op zo'n afdeling die voor verantwoordelijk is. En heb je dit allemaal niet gedaan? Oh jee.
Ja, en als het gebeurt, joost.schellevis@nos.nl.
Nee, maar het minimale dat je gewoon op orde moet hebben, en dat is natuurlijk een beetje omgekeerd rekenen, is je backups.
Ja.
Ja, al zou dat natuurlijk uiteindelijk een last resort moeten zijn, maar het is fijn dat je die in ieder geval hebt.
Nee, maar als je je backups niet op orde hebt, heb je sowieso geen keus.
Nee, ik denk dat wij er heel makkelijk over kunnen lachen. Niet, nee. Omdat we ook vanuit de IT-journalistiek noem een willekeurige test met systemen die down zijn gegaan en dan blijkt de aggregaten niet te doen. Die hadden we vergeten te testen.
We hebben al 3 jaar de diesel niet gewisseld.
Precies, dat soort dingen.
Ik hoorde ook een keer van een bedrijf dat netjes, of dat las ik ergens van, een bedrijf dat netjes tapes backup deed. Dus dan een heel, noem je dat in het Nederlands, een warehouse, een heel pand dat ze afgehuurd en allemaal hele mooie tape storage. Helemaal volgestouwd met tapes. Toen bleek dat het een keer nodig was dat die tapes gewoon nooit zijn volgeschreven. Dus het heeft gewoon niet gewerkt. Ze hebben het gewoon nooit getest. Dus ze hebben een heel pand afgehuurd om lege tapes op te slaan. Dat is gewoon zonde.
heel veel geld weggooien.
Ja, maar dat soort dingen gebeurt wel.
Het zijn natuurlijk ook altijd dingen waar je niet aan denkt. Ik weet nog wel dat bij een of andere security audit bij Tweakers op een gegeven moment naar voren kwam dat de PC die de Unreal server draaide en al 5 jaar niet geüpdate was, aan het netwerk hing.
Ja, was op zich logisch, want het is een UT-server.
Ook niet. Ja, maar wel zelfs maar voor een site, voor een platform, zoveel tech-savvy mensen werken, toch zo'n fout maken. Want dat ding draaide als goed is automatisch updates, maar dat bleek al 3 jaar niet meer te werken of zo.
En niemand heeft dat natuurlijk getest.
Nee, want dat ding stond letterlijk in het testlab in een hoek en deed gewoon UT draaien. Dus dat is het enige wat hij moest doen.
Deed hij ook heel goed.
Deed hij fantastisch. En iedereen
kon gewoon, zullen we een UT-server beginnen?
De hele wereld kon mee spelen. Hey, Joost, ik wil nog even bij dat ransomware. De universiteit heeft dus betaald. Maar er zijn ook bedrijven die niet betalen. Wat zijn op dat moment daar los van? Wat zijn de gevolgen anders dan je server blijft encrypted?
Nou ja, als je dus geen backup hebt en er staat bijvoorbeeld, de New York Times had de laatste ook nog een verhaal over. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven in de VS geweest die dan die hun medische data kwijt waren. En dus moesten sluiten bijvoorbeeld. Dat was een dokterpraktijk of iets dergelijks. Dus dat kan echt het resultaat zijn. Dat je gewoon moet stoppen. Of dat je. Ja. En wat ook nog een risico is, en dat is iets relatief nieuws, is dat aanvallers ook dan dreigen om je data openbaar te maken. Dus je kan zeggen, ik heb een backup, dus ik betaal niet. Zeggen ze, we hebben trouwens ook data van je gestolen. Dus dan gaan we die maar publiceren als je niet wil betalen. Dus dat is ook nog wel een risico.
Dat is gewoon letterlijk, zeg maar, als dat bedrijf medische data had, dan gooien ze gewoon de medische data van die mensen op straat.
Ja, volgens mij, ik weet niet of dat in dat geval zo was, maar bijvoorbeeld.
Sampletje. Ja. Eerst, hè? Sorry.
Ja, ze even laten. Eerst even die pink laten zien dat ze het menen.
Ja, hier, kijk, ik heb het. Ja. En ja. Je weet zelf hoeveel klanten je hebt bediend.
Dit is wel echt. Dit is zo lucratief voor die criminelen. Daarom zegt de politie ook niet betalen. Maar ja, iedereen doet het alsnog natuurlijk. Nou, niet iedereen, maar veel bedrijven doen het alsnog. De schattingen variëren een beetje. Maar elke onderzoeker die ik spreek, die zegt wel, een redelijk deel van de bedrijven betaalt gewoon.
Pakkans is heel klein.
De pakkans is klein, want ze zitten natuurlijk niet in Nederland. Vaak niet. Er zijn wel gevallen bekend van Nederlanders die erachter zaten. Maar de pakkans is klein. Het is heel lucratief. Het kan op afstand. Dit is echt wel een ding, hoor. Ik denk, ik ben echt wel benieuwd hoe dit over een paar jaar eruit ziet.
Verkeerde bijbusiness gekozen.
Ja. Nee, maar je zegt, ben benieuwd hoe dit over een paar jaar uitziet. Wat is jouw? Jij zit hier van ons verreweg het diepst in. Hoe zie jij dit verder gaan?
Nou ja, er zijn ook al berichten dat er ransomware families zijn die zich ook richten op SCADA's. Ja, of industriële systemen, zeg maar. Het aansturen van fabrieken, energiecentrales, dat soort dingen. Er zijn geen aanwijzingen dat het ook echt al concreet is gebeurd. Maar wel dat malware ook echt gewoon zoekt naar processen die draaien op dat soort systemen. Dus wat je dan krijgt is dat ze misschien een waterkrachtcentrale gijzelen. Ja, ga je dan ook principieel zijn en niet betalen als je systemen gewoon niet meer werken? Misschien dat je het opnieuw kan opbouwen. Maar als er zo'n centrale of bijvoorbeeld een dijkbewaking een maand plat ligt, omdat jij je ICT opnieuw op moet bouwen.
Sluisbediening,
dat soort
heel dingen. Heel klein, heel veel impact.
Ja. Oh, fun fact. In dit kader, een tijdje terug maakte ik met een collega een verhaal over wat er gebeurt als de dijk, als de stroom bijvoorbeeld echt lange tijd uitvalt. Stel je voor dat je bijvoorbeeld waterschappen hackt. Wij hebben toen gevraagd, wat gebeurt er als de sluis inderdaad, de pompen en zo die onze droge voeten houden, als die een tijdje eruit liggen. Wat gebeurt er dan?
Wat gebeurt er dan?
Nou, het antwoord is eigenlijk,
op de voeten.
Ligt een beetje aan wat het weer is. Dat is, dat is echt het antwoord.
Ja, nu maar hiermee. Alle stormkeringen zijn volgens mij nu dicht. Alle uiterwaarden die lopen nu momenteel vol. Ja, omdat
nu moet je dat inderdaad niet
hebben. Omdat we allemaal stormen zouden hebben. Dus als het echt maar dit dan samen zou vallen met inderdaad een gerichte hackeractie en alles wordt platgelegd. Ja. Dan ontstaan er gewoon natte problemen.
Ja, nou is het natuurlijk een wapen.
Dennis in de weekend en een hacker, dat is geen goede combi.
Nee, nou ja, dit is dan wel het weekend dat je toe zou slaan inderdaad. Nou ja, kijk, de mensen die dat soort installaties beheersen, natuurlijk ook niet echt, hebben ook geen klap van de molen gehad. Maar ja, het zal maar weer een keer wel gebeuren.
Ik dacht echt te denken van, jongens, als dit gebeurt, trek even jullie netwerkkabel eruit gewoon. Even, laat het allemaal lokaal draaien gewoon.
Ja,
dat is denk ik te makkelijk. Ik denk te makkelijk.
Ja.
Goed,
misschien al.
Het ook niet meer
laten we hopen dat het meevalt, maar het zou zomaar kunnen dat we de komende jaren nog heel veel last gaan krijgen van ransomware en alles wat daarmee te maken heeft. Toch, Joost?
Ja, dat denk ik wel.
Gaan wij, zeker ook omwille van de tijd, door naar de luisteraars vragen. Daar zijn er weer een heleboel van binnengekomen. De eerste vraag die ik hier spot, ik ben zo vrij om gelijk eventjes het woord te nemen hier, gaat over iets waar we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad hebben, namelijk alarmeringen. En misschien voordat ik die vraag stel, hoe werkt alarmering? Vertel eens even wat alarmeringen is. Dat is misschien wel een goeiere start.
Ja, nice.
Nederlands is zeg maar echt mijn ding.
Ja. Ik hou van internet, ik hou van technologie, ik hou van data. Dus ik heb sinds 2004 de website alarmeringen.nl. En dat is een website waarop je om het heel makkelijk te zeggen, real-time de tussen aanhalingstekens 1 en 2 meldingen van de hulpdiensten kunt zien. Waarom tussen aanhalingstekens? Omdat het technisch gezien over de P2000 meldingen gaat. Maar je kunt dus meelezen met waar de brandweer, de ambulance en de politie naartoe moeten voor grote incidenten.
En het is letterlijk niet meer dan dat, toch? Dus je kunt gewoon je regio kiezen en dan zie je gewoon alle meldingen die er dus zijn binnengekomen, die komen in een lijstje terecht.
Ik vind het systeem ontzettend ingewikkeld en moeilijk en uitgebreid en heel erg uit de kluiten gegroeid. Ooit begon als hobby. Maar in essentie komt het erop neer, je kan zoeken naar je plaats en dan zie je de laatste melding.
Want de vraag waar ik naartoe wilde is van Boba. En Boba vraagt, hoe werkt zo'n alarmeringssite? Heb je ergens een politiescanner staan aan een servertje vast of zo?
De reden dat ik alarmeringen.nl ben begonnen is juist omdat die scanner niet meer werkte. Ik ben opgegroeid in Hilversum. Dat is Gooi en Vechtstreek, mocht het iemand interesseren. Dat is de kleinste veiligheidsregio die Nederland kent. En de overheid heeft ooit besloten om het scannerluisteren overbodig te maken of onmogelijk te maken. Want de hulpdiensten gingen digitaal. Dat betekent C2000 voor de communicatie. En P2000 voor alles wat via een pagerbericht gaat. Als je kijkt naar die films van vroeger, ontving iemand zo'n 911 bericht op zijn pager dat zijn kind geboren werd en dan moest hij weg. Nou, heel makkelijk gezegd komt het daar ook op neer met hoe de hulpdiensten dat nu doen. En ik dacht van ja, geen scanner meer luisteren. Wat ga ik dan doen? Nou, andere manier zoeken. Dat is alarmeringen.nl geworden. En het komt erop neer dat de communicatie met de piepers van de hulpdiensten gaat door de lucht. Dat is een radiosignaal. Dat radiosignaal kun je ontvangen. Dat zijn de nulletjes en eentjes. En met software kun je dat weer leesbaar maken. En dan heb je niks anders dan het bericht. En dat is wat ik doe. Inmiddels op 5 locaties in het land. Met verschillende providers om wat stabieler te zijn. Maar ik ontvang eigenlijk gewoon een signaal uit de lucht. Dat decodeer ik op een Raspberry Pi. Dat maak ik leesbaar. En dat communiceert inmiddels met mijn Amazon-omgeving.
Maar wat is die Raspberry Pi ermee stopt?
Dan heb ik er nog 4 draaien.
Ah, oké.
Gewoon backup.
En, maar dus het is niet 1 Raspberry Pi.
Zo is wel begonnen, maar ik heb er nu 5 door het land heen.
Echt, ik vind de openingsvragen of Wilbert nog wel een nerd is, vind ik steeds leuker. Ja, okay. Maar Boba had nog een tweede vraag die hij erachteraan stelt. Heb je wel eens iets offline, of heb je wel eens het verzoek gehad om iets offline te halen op alarmeringen?
Ja, alarmeringen en alle andere P2000 sites opereren eigenlijk op het grijze randje van de wetgeving. De Nederlandse wetgeving staat je alles toe te ontvangen, maar je mag niks zomaar weer openbaar maken. Dus in het begin de tijd van alarmeringen.nl, ik was niet de eerste, maar wel de eerste met een database structuur en architectuur. Die dat geautomatiseerd ontsloot met archief en zoekmogelijkheid. Ik ben heel lang bang geweest dat ik een brief van de overheid zou krijgen of ik wilde gaan stoppen. Die brief is ook gekomen, maar niet of ik wilde stoppen. Maar het ministerie van Koninkrijksrelaties en Binnenlandse Zaken heeft op een gegeven moment een brief gestuurd dat ze wisten dat ik bestond. En of ik alles waar het woord zelfdoding, zelfmoord, suïcide, blijf van mijn lijfhuis, of ik wilde voorkomen dat die meldingen op de site verschenen. Waar ik gehoor aan gegeven heb. En preventief alles met een huisnummer en een telefoonnummer filter ik. En dan zijn er nog steeds mensen die een melding op de site ontdekken en zeggen van, joh, je zegt wel dat er een melding in die straat is, maar ik ben het enige huis in die straat. En ik woon alleen in het huis, wil de melding weghalen. En dan druk ik op delete.
Oké. Maar gebeurt dat vaak? Dat je zeg maar echt zo'n ad hoc melding krijgt over iets?
Nee, ik heb... ik moet zeggen, ja, het gebeurde wel vaak, heel in het begin. De hulpdiensten zijn de afgelopen jaren ook steeds meer AVG, GDPR-proof geworden natuurlijk.
Ja.
Vroeger kon iedereen scannen luisteren en kon je als inbreker gewoon horen dat de politie eraan kwam en kon je vluchten. Dat vergeten mensen wel eens. Maar in de begintijd van P2000 en C2000 gingen er dus gewoon complete adressen met straatnaam en huisnummer door de lucht om te vertellen dat er iemand een reanimatie nodig had. Nou ja, van het huisnummer kun je iets vinden. Dat is heel leidbaar naar een persoon. Dus in het begin heb ik heel veel vragen gehad. Kun je die melding weghalen? En toen dacht ik op een gegeven moment van, ik vind het sowieso zelf niet heel fijn. Dat was nog voordat wat dan ook met AVG speelde, heb ik besloten om gewoon in de code in te laten bouwen dat alles wat er als een huisnummer uitziet, wordt gewoon gestript. Toen werd het een stuk minder.
Ik kan me ook herinneren dat er iets nieuws aan zat te komen. Dat het misschien encrypted zou worden of zo.
Ja.
Is dat ooit nog gebeurd?
Overduidelijk niet, want dan had ik nu dit
nou ja, maar over al mening niet kunnen vertellen. Heb je een keer gekregen of zo, dat kan het.
Nee, dat zou, dan heb je nieuws, Joost. Dan heb je echt nieuws. Er is een aanbesteding geweest. Het C2000-netwerk is net landelijk opnieuw opgeleverd. Er is een implementatie voor geweest met een aanbestedingstraject. En een paar jaar terug omvatte die aanbesteding voor het P2000-deel nog de eis dat er versleuteling bij zat. Dat hebben ze op een gegeven moment afgezwakt naar, er moet een mogelijkheid zijn dat er versleuteld kan gaan worden. En de afgelopen 3-4 jaar
in dit decennium
heb ik er niks meer over gehoord. En ik zal niet zeggen dat het nooit gaat gebeuren. Maar het zou het einde van alle P2000 sites zijn.
Gaat het gebeuren, denk je? Of?
Zeg nooit nooit. Maar er was in het begin heel veel paniek in de politiek. Vooral door berichtgeving over alle 112 meldingen liggen op straat. Ja. Ik zei net al, van de veiligheidsdiensten zijn ook steeds meer gaan nadenken over van een ambulancebroeder moet toch die ambulance instappen. Dan kan degene die moet rijden, kan rijden. En degene die ernaar zit, die kan even navragen welk huisnummer moet ik zijn. Ja. Dat is eigenlijk wat je nu heel veel ziet gebeuren. Dus heel veel van die spoedritten van de ambulance bijvoorbeeld is niks anders dan er is een spoedrit in Amsterdam, in Hilversum of waar dan ook. En in de auto horen ze wel waar ze naartoe moeten. Voor mij, vanuit het geheel bezien, vind ik het statistisch nog steeds interessant. Want het zegt iets over het aantal meldingen, hoe druk hebben ze nu.
Ah, de straatnaam staat er wel vaak wel bij.
Ja, in sommige regio's helemaal niet meer.
Okay.
Dan wordt het gewoon zonder straatnaam gedaan. Dus het is een beetje regioafhankelijk. Maar als je het op heel Nederland beschouwt, ja, dan heb je nog steeds statistisch dat je iets moet doen.
Ja, ik woon zeg maar OLVG locatie Westers bij mij om de hoek. Dus ik woon voor heel veel regio's in Amsterdam de aan- en afroute van de ambulance. Toen ik er net woonde, had ik dat nog niet helemaal door. Dus dan ging ik zeg maar elke keer als de ambulance langs reed, ging ik kijken van, oh, waar gaat die heen? Maar
ik zie niks.
Ja, na vier dagen en 8 ambulances verder, toen dacht ik van ja, misschien moet ik daar eens een keer mee ophouden. Het schiet niet op het ziekenhuis om de hoek. Okay.
Je bent niet de enige die kijkt in de
kantoor waar ik nu werk, daar 100 meter vandaan zit zo'n ambulancepost. Dus daar reizen ook altijd vandaan.
Nou, ik doe het ambulance. Het wil wel eens gebeuren dat ik zeg maar in een tijdbestek van een paar minuten 3 of 4 dezelfde kant op zie. En dan ga ik wel even kijken van hey, wat is er aan de hand? Want dat is wel meer dan gebruikelijk, zeg maar. Floris, jij nog een vraag gevonden?
Ja.
Of verval ik jou met deze
vraag? Nou, nee, maar ik wil. Hij past nu niet meer zo goed, maar jammer dan. Wouter van Hoorn die vraagt zich namelijk af: waarom lopen veel van de meldingen sites, zoals die van jou ook, ietsje achter?
Wat is de definitie? Is dat ietsje achter? Ik krijg wel eens vragen waarom die achterloopt. Ik zie dat technisch niet. De melding gaat door de lucht, dat is real-time. Ik weet dat op basis van metingen dat er nooit meer dan een minuut zit tussen het ontvangen van de melding. Alle magic erop loslaten met betrekking tot bepaling van wat betekent deze alarmcode? Wat betekent deze code? Mm. Welke voertuigen worden er gealarmeerd? Welke alarmcodes zijn erbij betrokken? Welke regio is het? Welke datum tijdstip? Welke longitude latitude kan ik eraan koppelen? Alles gebeurt in de cloud in millisecondes. Binnen een minuut staat die op de site.
Ja. Oké. Okay. Ja, en zijn tweede deel was waarom zie je niet altijd alles? Maar dan heb je eigenlijk net best wel goed uitgelegd volgens mij.
Ja, en ik denk dat een heel groot deel, wat ook niet heel veel bekend is, is dat de politie eigenlijk nauwelijks gebruik maakt van P2000. Mm-hmm. Omdat de politie gewoon 24 uur per dag een portofoon op zak heeft. Ja. Fiets, lopend, auto. Die gebruiken vooral C2000 voor de communicatie.
Ja. Joost?
Ja, Farhas vraagt, waarom moest Henk weg? Gevolgd door de vraag, dat was toch tijdens zijn periode?
Ik Henk hem, die vraag.
Dan stel ik je nog een vraag achteraan. Wat is een Henk?
Wat is een Henk?
Wat is een Henk?
Dus wat is een Henk en waarom moest Henk weg?
Henk is, zeg ik heel bewust, de mascotte van Tweakers. Dook op case badges, het logo. Denk eventjes aan de oldschool logo van Tweakers met de steeksleutels en het vrolijke mannetje. Dan heb je Henk ongeveer voor je.
Ongeveer, dat is hem.
Dat is Henk.
Ik weet dat ik erbij was in de periode dat hij weg moest. Ik was niet betrokken bij de beslissing om hem weg te halen. Ik was hoofdredacteur. Dat betekent dat ik iets mocht vinden van de redactie en de formule. En een heleboel dingen die toen ook besloten werden gaan boven je paygrade. Dat is doorontwikkeling. Ik weet ook niet of het heel slecht voor Tweakers is geweest dat we bepaalde keuzes toen gemaakt hebben. Maar het was er eentje die er gewoon lag.
Ja.
Hij ging weg omdat Tweakers ging verbreden. En ik denk dat los van wat je nu van het logo vindt, of van het logo wat ervoor was en wat dan ook. Oldschool Tweakers logo is leuk voor mensen die echt tweaker zijn en die er in het begin bij waren. En ik weet dat ik hier sommige mensen geen plezier mee doe, maar Tweakers van toen is niet hetzelfde Tweakers als nu. Dat is verbreed, dat is breder geworden. En om die brede doelgroep aan te moeten spreken, kun je niet meer met Henk op de proppen komen.
Wat ik grappig aan vind is dat Tweakers schakelt op een gegeven moment over naar die T in de vorm van nog steeds wel gegoten in een steeksleutel. En inmiddels is dat weer gemoderniseerd. Maar je merkt toch altijd dat zeker bij een bepaald oudgediende, zeker als hardcore clubje Tweakers, Henk nog steeds wel gewoon een soort van geuzenlogo is of zo. Net zoals dat zeg maar Ajax ziet het oude logo van Ajax nog steeds zien als het echte logo.
Maar dat gaat ook voor de tracker en voor de forumthema en de kleurtjes die je wel of niet kunt gebruiken en custom CSS kunnen gebruiken. Ik denk dat dat nooit meer weggaat. Maar dat dat voor een deel van de doelgroep is die heel belangrijk is.
Ja.
Maar die in absolute aantallen niet de meerderheid is.
Ja, maar goed, het is leuk dat de Henk zo af en toe nog zijn kop er en er nog opsteekt.
Ik denk dat je niet moet vergissen in dat de wissel van het logo ook betekende dat je een stuk professioneler eruit zag. Ja. Henk was natuurlijk een soort van semi-gemaakt poppetje mannetje. En hoe serieus word je genomen als dat je logo is?
Ja. Ik denk dat jij gelijk in hebt, maar dat het is een keuze geweest om dat te gaan doen. Tweakers had denk ik ook misschien iets minder rendabel en minder succesvol kunnen blijven binnen zijn eigen niche. Maar dan ben ik er echt heilig van overtuigd dat Tweakers nu niet meer bestaan had.
Dat zou zomaar kunnen. Volgende vraag is van Jury. En die daarmee pakken we weer terug op alarmeringen. Want Jury vraagt zich af, waar komt jouw fascinatie met lokaal nieuws / P2000? Oh, hij trekt er in de buurt er ook meteen bij. Waar komt je fascinatie met lokaal nieuws / P2000 vandaan? Was dat gewoon het kleine jongetje dat achter de brandweerauto aanrent?
Jury, jemig, hoe ga ik dit aan elkaar koppelen? Toen ik 9 was, wist ik al wat ik wilde worden. Ik heb altijd geroepen, ik word cameraman of journalist.
Ja, je hebt heel lang bij, wat was het, SBS toch? Van die,
Ik ben journalist geworden. Ik vind mezelf nog steeds journalist, al typ ik niet meer. Maar cameraman ben ik ook geweest. Ik heb de kans gekregen om ooit in een heel ver verleden cameracursus te doen, mee te lopen, weekendinterviews te gaan doen, op afroepen politici interviewen voor de lokale en regionale omroepen. En die camera stond toch thuis. Dus toen dachten we op een gegeven moment, dan kunnen we Wilbert ook wel gaan bellen als er een keer een brand in de regio is. En dat vond ik toch wel machtig. Dus dan een scannertje aansluiten, antennetje op het dak, half Nederland meeluisteren.
Toen kon dat nog?
Toen kon dat nog inderdaad. Ik heb nog ergens opnames van de LL-ramp liggen bijvoorbeeld, dat soort dingen. Kon je gewoon allemaal volgen. Tipgevers die me gingen bellen, want mijn camerawerk vond ik steeds heel erg leuk. En als je s'nachts in je bed ligt, dan lig ik ook met te liggen. Dus dan kun je er ook wel uitgaan voor een brand. Dus dat ben ik gaan doen. En daar is mijn fascinatie voor lokaal nieuws een beetje vandaan gekomen, denk ik. Gewoon de file aan de andere kant is altijd groter, grappen ze. En even los van het feit dat sommige 1 en 2 nieuws natuurlijk echt heel serieus en sneu is en trieste afloop kent. Vind ik het nog steeds opmerkelijk om, als ik naar mijn real-time statistieken kijk, zodra mensen in een omgeving sirenes horen, dan zie ik gewoon op de digitale kaart van Google Analytics, zie ik gewoon wat er waar aan de hand is door de pieken die aan het ontstaan zijn. Een paar honderd mensen tegelijk op een plaatspagina, dat betekent gewoon dat er 3 brandweerwagens langs zijn gereden.
Ja.
En dat geldt dus denk ik niet alleen voor mij, maar voor een heleboel andere mensen ook, dat ze dat lokale nieuws stiekem interessant vinden. En of het dan om 1 en 2 gaat, of de koppeling met in de buurt even maken, wat je gisteren nog niet wist, wil ik je vandaag kunnen vertellen, zit voor mij eigenlijk bijna op hetzelfde niveau.
Ja, grappig. Floris, jij nog een vraag in gedachten?
Een tussengast heeft een setje van vragen. Mag dat ook?
Een grote set is?
Ja, of we hakken ze gewoon in stukjes. Maar beginnen maar eens bij 1.
Oké, beste tafelnerds, inclusief gast natuurlijk. Ik hoor altijd graag waar jullie mee bezig zijn in het. Of ik hoor het graag aan waar jullie mee bezig zijn in het dagelijks leven. Van retro gamespelen tot het luisteren van vele podcasts. Dat is de intro.
Dat is geen vraag.
Een vraag die dan vaak door mijn gedachten gaat is: waar halen jullie de tijd vandaan?
Oh, maar het wordt nog verder gespecificeerd.
En waar ik dus benieuwd naar ben is, hoe ziet een week van jullie eruit en hoe zorgen jullie dat die tijdsplanning altijd mooi in balans blijft?
Misschien omwille van de tijd.
En omwille van de tijd moeten we die dus heel kort houden.
Op maandagochtend om 6:15.
Oh echt? Maar 8:15?
Nee, maar laten we hem even een stukje zakken. Heb je de tijd voor hobby's?
Ja, al ligt dat natuurlijk aan wat je een hobby noemt. Ik heb de tijd om na te denken. Ik denk echt heel graag na over alles wat met alarmeringen te maken heeft. In de buurt, huisdomotica, slimme zaken. Maar ik vind het ook net zo heerlijk om niet na te denken en Netflix of Disney Plus aan te gooien. Heb ik daar de tijd voor? Ik vind dat je tijd moet maken. Ik heb de luxe dat ik 2 kinderen heb die niet meer in de luier zitten. Die zelfstandiger zijn.
Hoe oud zijn ze nu ongeveer?
11 en 13.
Ah ja.
Ja, dat, ik zal niet zeggen dat de zorgen minder worden. Naarmate de kinderen groter worden, worden de zorgen ook groter. Maar de zelfstandigheid wordt ook groter. Dus dat betekent dat ze later naar bed gaan, je avond begint. Maar dat is wel je vrije tijd. Je hoeft geen speelgoed meer op te ruimen, al dat soort dingen. Dus ik heb het gevoel dat ik nu veel meer vrije tijd heb dan vroeger. In het weekend heb ik ook tijd voor mezelf. We hebben een kamer over, luxe positie, maar er staat een bank, er staat een computer in. Dus soms hangt een van ons in die kamer gewoon voor zichzelf even iets te doen. Deur dicht. Dan heb je echt gewoon 9 vierkante meter voor jezelf. En of ik het nou ben, of mijn vrouw, of de kinderen, dat maakt dan vrij weinig uit. Ik vind dat aan tijd beschikbaar hebben vele malen belangrijker dan het gevoel hebben dat ik 23 hobby's heb of dat ik iets kan doen.
Ja, ik heb dus dan wel 23 hobby's, want ik heb geen kinderen, dus dan hou je tijd over.
En geld voor die hobby's.
En ook, ja, dan hou je ook geld over voor die hobby's. En hoe kom je nog steeds toe aan je podcast? Ik ben over het algemeen onderweg van hobby naar hobby. Dus dan heb je wat podcast luistertijd in het weekend. Ja, goed, weet je, Netflix thuis, die tijd heb ik eigenlijk altijd wel tussendoor. Ik doe er niet echt. Ik plan niet in van nou, deze zaterdag van 7 tot 9 heb ik 2 uur Netflix tijd of zo. Nee, dat zeker niet. Het is gewoon, ik neem het zoals het komt. En daar hou ik genoeg op. Het valt altijd wel redelijk netjes in balans bij mij.
Ja. Voor Joost moet weer gaan wennen, denk ik, of niet nu?
Joost kan nu gewoon midden in de nacht films kijken. Die is helemaal blij.
Ik doe een soort behendigheidsspelletje graag. Dan is de taak om zo snel mogelijk een luier te vervangen zonder dat de baby gaat plassen of poepen. Dat speel ik best wel vaak.
Wacht even, we beginnen. Het hele idee van die luier is toch dat ze dat dan al gedaan hebben?
Ja, maar, nou ja, dat. Nee. Ja, dat...
Als je de luier afdoet, slaat de kou op de blazen en dan gaan ze plassen.
Ja.
Dat is echt zo kut.
Ja, dat is echt heel kut. Want
en
als
heel veel baby's hebben ook zoiets van: oh, het is nu schoon om billen.
Ja.
En dan mag je weer beginnen.
Al hier, ik heb echt een van de voordelen van inderdaad. Het hebben van meisjes.
Nou ja, dat is wel iets beter. Maar ik heb een meisje, maar. Dan nog moet je oppassen dat niet. Nou goed, never mind. Anders luister je dit over 20 jaar terug. Pap, het gaat over mij. Dude, weet je wel, daar heb ik ook geen zin in. Sorry.
Als ze dan nog dude zegt, dan is er ook iets mis. Maakt niet uit.
Als nu mensen nog luisteren, ook trouwens.
Ja, over 20 jaar. Ik ga ervan uit dat dit gewoon. Dat onze. Ja, breaking. Of onze golden oldie hits dan worden gebundeld op. Never mind. Oké.
En daarnaast?
Eigenlijk. Mijn hobby's?
Ja, heb je nog tijd om überhaupt daarnaast iets te doen? Of lig je gewoon echt om 8:30 uitgeteld?
Ik lig nu wel elke avond. Ja, vanavond wordt spannend. Ik lig meestal wel rond 9 uur in bed inderdaad nu. 9 uur, 9:30.
Maar dat komt ook omdat die kleine heel vroeg wakker is bij jullie, hè?
Ja. Nou, heel vroeg, ja. Wat is vroeg? Ja, het is wel vroeg.
6:30?
Ja, nee, 6:30.
Ja, 6:30 is echt wel heel vroeg.
Ja, en daarna ga je natuurlijk ook niet meer slapen. Maar dan kijk ik dus gewoon de Daily Show terug van de vorige dag. En dan... kijk ik het journaal terug. Dat is ook altijd wel goed om te doen als je voor het journaal werkt. Straks begint het honkbalseizoen weer. Dus dat ga ik dan ook wel kijken.
Trots op je, echt waar.
Oh ja, daar heb ik ook heel veel tijd aan over. Ik kijk nul sport.
Ja, ik kijk ook eigenlijk geen sport behalve...
Ik kijk heel erg veel sport. Kan allemaal.
Ja.
Okay.
Maar ik moet ook zeggen, kijk...
In de auto luister je dan muziek, podcast of radio of... Mix?
Ja, podcast en ook wel muziek. Ik heb trouwens wel echt een heel... Ik heb echt een probleem met mijn auto. Zodra ik dus met...
Je hebt net een nieuwe.
Ja, weet ik. Maar het is gewoon een programmeerfout. Dus ik ga er binnenkort even mee terug naar de dealer. Het geluid in die auto is echt supergoed. Ook gewoon goede bas en zo. Totdat ik of een spraakopdracht doe... of met iemand bel. Dan denkt mijn auto dus... Oh, jij wil bellen. Ga ik voor je regelen. En dan gaat hij dus die geluidskwaliteit...
Het heeft een raar accent. Maar goed, ga verder.
Ja, het is een Fransman, hoor je dat?
Bello. Ga ik voor je regelen.
Maar,
en wat gebeurt er dan?
Nou, dan wordt die geluidskwaliteit dus heel slecht. Die bas gaat helemaal weg en hij denkt dat het dan een telefoongesprek is.
Hij gaat van een fatsoenlijke Bluetooth verbinding. Ja. Zet hij hem over naar zo'n high frequency shit kut verbinding. Dus je gaat naar 8 kilobit of zo. En daarna schakelt hij niet meer terug dus.
Dan schakelt hij niet meer terug totdat de auto 2 minuten uit heeft gestaan of zo. En dan doet hij het weer goed. En dat is toch kut? Dat is echt weer zo kut.
Ja, dat is kwalitatief uitermate dus. Je hebt een Franse auto gekocht, dus ik snap het wel.
En nog steeds een glimlach om het woord programmeerfout met een auto.
Het is een programmeerfout, laten we wel. Maar goed, nee, het is echt heel shit. Ik moet er gewoon mee terug. Alleen heb ik dan weer geen zin in. Dus in plaats daarvan ga ik zitten schelden op die auto.
Maar je moet er mee terug. Maar ik vraag me af of een lokale dealer dit voor je gaat fixen.
Dit
klinkt als iets wat zeg maar vanuit de fabriek met een firmware update gemaakt moet gaan worden.
Het bizar is, ik had een tijdelijke leenauto. Nee, toen deze nog.
Nee, maar serieus, dat moet je gewoon. Je moet je firmware van je auto afdoen.
Ja, de tijdelijke versie die ik had.
Design is en dat ze een of andere upgrade hebben om het te verhelpen.
Ja,
249.
Nee, maar de tijdelijke versie die ik had van dezelfde auto, hetzelfde model, had het dus niet. Dus, maar goed, ik heb nu weer een nieuwe. Ik heb inderdaad wel een andere firmware versie. Goed, dus dat is wel echt shit. Maar podcasts werken dan op zich wel goed. Hoe kwamen we hier?
Omdat je tijd over had.
Ja.
Nou, dus ik luister dus liever gewoon naar niks in de auto dan naar. Muziek met een slechte geluidskwaliteit. Dus dan zit ik soms gewoon in de auto. Maar dat is dus eigenlijk best wel zen. Dan zit je in de auto een beetje te rijden. En niks.
En Joost.
Gewoon niks.
Ja, ik luister.
Ja, nee, jij bent altijd de voorstander van de OV geweest. Iedereen heeft je gek verklaard. En nu word je woke.
Nou, ik ga al vrij lang niet meer met de trein. Behalve toen ik de ene keer dat ik mijn auto tot de los reed. En ja, toen wel.
Ik ben nu om me. Ik heb sinds 7 maanden een auto. Fiets. Wat?
Ja. Maar dat is ook het ding. Want heel veel steden worden dan parkeerplaatsen geschrapt. En natuurlijk allemaal met nobele bedoelingen. Klimaatdoelen. Alleen, ik vraag me af. Ik denk niet dat mensen echt uit de auto gaan. En ik vraag me af wat voor parkeerproblemen dat gaat. Want je ziet nu ook bij ons in Zaandam. Waar dan komen de nieuwbouwwijken. En dan zijn die parkeernormen veel lager dan vroeger. Ik vraag me af of mensen echt hun auto aan de kant zetten. Vooral ook omdat als je niet in Amsterdam woont, is het alweer gewoon ook niet zo goed en fijnmazig meer. Sorry rest van Nederland, maar het is gewoon zo.
Ik woon in Loosdrecht. Ik heb ooit gekeken of ik met de trein naar het werk kon. Dat betekende een half uur eerder opstaan. Met de fiets naar een stationnetje. Want de bus rijdt dan nog niet, hè, als je een beetje op tijd op je werk wil zijn.
Oh, ja, ja.
En dan met de stoptrein naar Hilversum. Van Hilversum naar Amersfoort of Utrecht. En dan moet je daar overstappen. Of bij Wees, weet ik wat het was. En dan met de trein was ik 1,5 uur minimaal onderweg. Voor een ritje van 30 minuten.
Ja. We hadden laatst een redactieuitje naar ergens in het achterland van Loosdrecht. En dat is inderdaad ook van, nou ga maar regelen dat we gaan carpoolen. Want op een andere manier ga je er echt niet komen.
Ja, maar ik snap het ook wel. Ik moet ook wel zeggen, je wordt ook gewoon lui van de auto. Dus een ritje van 10 minuten dat je ook kan fietsen. Ja, dan denk je toch al, ja, het is wel een beetje koud. Weet je. Dus het is ook, een auto maakt ook wel perverse dingen in je los. Alleen, ik vraag me af of dat wensdenken wat er is, of dat echt gaat gebeuren.
Maar door de auto hou ik wel tijd over voor die hobby's.
Ja,
want ik hoef niet met openbaar vervoer.
Dankzij deze lichtelijk uit de hand gelopen vraag, denk ik dat het een goed moment is om door te gaan naar de tips. Willen wij ook
beantwoord
nog?
Ik hem zelf even niet.
Oh, ik dacht dat je al geweest was.
Nee joh, laat me zitten.
Nee, gooi hem er snel in.
Ik heb veel te lang nodig om dat te beantwoorden.
Luister vriend, als jij punten van maakt dat jij niet beantwoord hebt, en dan geef ik je de beurt.
Stel
en dan
hem zelf.
Nu wil ik niet meer.
Okay. 60 seconden.
Nu?
60 seconden. Jij hebt net een oratie van een kwartier gehouden.
Ja, oké. Ik dacht dat je niet wilde. Je had al bijna klaar kunnen zijn.
Ik werk met de tering. Ik zit ruim 3 uur per dag in de auto. Dus dat is het kwestie van podcast luisteren en muziek opzetten. Als ik dan thuis kom, dan bid ik dat mijn zoontje nog wakker is. Dus dan kan ik die een kus geven. En daarna is of ik of mijn vrouw uitgeteld. Dus daar komt het op neer. En ik heb één overdag in het weekend voor mezelf.
Nou, en je zit natuurlijk veel in de auto, dus qua podcast luisteren heb jij weinig klagen, denk ik.
Ja. Ja, mijn podcast listener volgens de app heb ik meer dan een jaar geluisterd in principe.
Ja.
Onafgebroken audio.
Om maar even te illustreren hoeveel jij in de auto zit.
Maar wel afgebroken als het goed is.
Ja, oké. Okay,
onafgebroken. Een jaar lang onafgebroken.
Ja, nee, een jaar continu audio.
Hij is zelfs nu nog aan het luisteren.
Ik kom niet uit mijn bewoordingen.
Ja. Goed, door naar de tips. Joost, heb jij een tip meegenomen?
Ja, soms als ik in de auto zit, dan doe ik dus niks. Nee, maar dat is trouwens, ik had het niet bedacht als tip. Maar soms is, ik ben zo gewend om altijd maar input voor mezelf te genereren. Soms is het wel echt fijn om gewoon in de auto gewoon op de weg te letten en niet wat te doen. Maar goed, ik had ook nog wel 2 tips. Of eigenlijk 3, want inderdaad volgende
week. Ik ben ook wel lekker voor jouw hoofd af en toe om gewoon even niks te doen.
Ja, dat is ook wel zo, ja. Ja, dat moet ik wel toegeven.
Dat uit mijn mond.
Ja, nou ja.
Je bent vandaag rustig.
Hey.
Ik heb 2 tips. Nou, behalve dus dat volgende week spring training begint, honkbal. Over een maand begint het nieuwe seizoen.
Heel goed.
Op 26 maart, donderdag. Chuck is best een leuke serie. Volgens mij heb ik die tip ooit gehad van Linda Duits. Volgens mij was dat zelfs bij het podcastfestival.
Dat is met Zachary Levi.
Ja, klopt. Het is best een grappige serie. Het grappige is ook, het speelt zich... Het is een serie van ongeveer 10 jaar oud. Het pot is best wel dun, hoor. Het gaat om een medewerker van een soort Best Buy-achtige toko die opeens geheim agent wordt. Of een asset eigenlijk. In ieder geval, hij gaat dingen doen voor de geheime diensten.
Hij wordt geheim agent omdat hij een soort videofile tot zich neemt. Die videofile is een soort van manier om iets te programmeren in iemand. En daardoor heeft hij enorm veel encrypted data in zijn hoofd. En bij het zien van bepaalde beelden komt die data vrij. Dus hij kan een persoon zien en dan zie je hem dus even flashen.
Dan weet hij precies wie
die persoon is, wat hij allemaal heeft gedaan, et cetera. En hij is dan een soort van zeer unlikely secret agent daardoor.
Het is niet van HBO-kwaliteit of zo, maar het is wel echt gewoon een leuke serie. Leuk om te kijken. Best wel lange afleveringen en er gebeurt ook best wel veel in, maar het is eigenlijk gewoon een comedy.
En Yvonne Strahovski is ook een zeer goede reden om
bekend
die
van te Handmaid's Tale inmiddels, wist je dat?
En ook bekend van dat zij de stem is van Miranda in Mass Effect 2.
Oh, dat is dan weer, oké.
Okay. Ik heb überhaupt niet een idee wie dat is.
En
ik heb die serie, ik heb ze allemaal gezien.
Je had nog een tip, toch?
Watchmen is ook een leuke serie. Nou ja, leuk is niet per se het goede woord. Ik vond het wel aardig om eens een keer wat. Dat is wel van HBO-kwaliteit.
Loopt er niet al heel lang, Watchmen? Ja, maakt niet uit verder.
Nee, het was 1 seizoen eigenlijk. Oh. Nou ja, het is al eerder. Het is eigenlijk gewoon een comic-reeks, volgens mij. Maar er is nu een HBO-serie van gemaakt. Gaat ook over racisme en best wel... Ja, nu denk je, wat fuck moet ik hier nou eigenlijk mee? Maar goed, ga het maar gewoon kijken. Het is best wel...
Oké. Wilbert. Jouw tip voor onze luisteraars.
Ik ga er twee geven. Eentje, ik ga het geen actualiteit noemen, maar Netflix bevat sinds kort de film History Malcolm X.
Nog een keer?
Malcolm History X. History Malcolm X, zeg ik. Okay. Een van die twee. Oude film. Maar van de week was in het nieuws dat die beste man mogelijk niet helemaal op de juiste manier berecht is. En dat soort zaken. Die film heeft ooit op mij heel veel indruk gemaakt, omdat er een hele brute scène in zit die ik niet zal gaan beschrijven. Maar zet je wel heel erg aan het denken over...
Iets met een stoep, toch?
Nee, dat is American
dat
History
is American X. History.
Oh.
Die bedoelde ik ook.
Oh, oké, okay, sorry.
Oh.
American History X.
Ja, nee. Ik spoel even terug.
Maar ik was ook in
American. Met bla 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 Norton.
Ja, American History X heb ik zeker 5 keer gezien.
Ja, nou ja, goed. American History
Alleen
X.
Die scène heb ik al zeker 5 keer gezien.
Ja, ja, de Chicago Curb Stamp heet dat.
Mocht je deze podcast luisteren, geen idee waar we het over hebben. Ik zal niet zeggen, je moet hem zien. Maar ik vind het wel in het lijstje horen. Je moet weten waar we het over hebben. Vanwege het verhaal en de film. En de andere is meer 360 graden, nee 180 graden de andere kant op een lifehack. Totaal niet relevant voor waar we het überhaupt hier over hebben. Maar mijn hele grote frustratie met verpakkingen is altijd dat als ik een keer een schaar of een mes koop, dan zit het in zo'n verpakking waar je een schaar of een mes voor nodig hebt.
In zo'n blister.
Precies. Trek je keukenlaar open, pak de blikopener, werkt altijd.
Dus de blikopener gebruiken voor moeilijk openbare plastic verpakkingen.
Heeft me nog nooit in de steek gelaten. Niet door mij bedacht. Ik heb hem ook weer ergens gezien. Maar ik denk, ik deel hem even. Mocht je nog niet weten dat het kan en werkt.
Mag ik een heel kleine extra doen voor de blikopener? Iedereen die je kent die een blik opent, die steekt dat scherpe stuk van de bovenkant in dat blik. Zodat je je hebt horizontaal verticaal. Zullen we het zo zeggen? Dus die steekt dat mes verticaal in dat blik.
Ja.
Dus dan ga je een rondje maken tegen de onderkant van de blik en zo ga je rond. Zo is een blikopener niet bedoeld. Je moet hem aan de zijkant in het blik steken met dat radartje aan de bovenkant en de binnenkant. Dan snij je namelijk de hele top eraf. Zo is een blikopener officieel bedoeld en bedacht.
Is
en
dat zo?
Zo krijg je je blik ook makkelijker open. Zo gaat hij niet schuiven en rollen over dat kleine prutsrandje.
Het is dat hier een video bij zit, maar anders had je niet mijn blik kunnen zien. OMG.
Dit is echt viral content hoor, dit.
Ja.
Dit voelt voor mij een beetje het niveau als ik heb al mijn hele leven een banaan verkeerd om opengemaakt.
Ja, ja, en ook deze kwam ik trouwens stom toevallig. Ik ga nu gewoon deze. Oh, die doe ik gewoon als bonus tip bij. Je hebt van die voorgefrozen zakken met ijsblokjes.
Ja, ja. Ja, en ik weet wat je gaat zeggen. Ik heb ja,
die, als je die dus gewoon schudt en gewoon die kun je dus dan heb je dus gewoon een zak met. In plaats van dat je heel lastig blokje voor blokje uit dat plastic gaat scheuren.
Waarom zet ze dit gewoon heel groot?
Kan je dat dus, als je het schudt, wordt het gewoon één grote zak met allemaal losse plastic. Met allemaal losse ijsblokjes.
Ja, dat werkt overigens alleen bij de wat duurdere zakken.
Ja.
Maar jij hebt het geprobeerd en die knal uit elkaar?
Nee, je hebt zeg maar die hele goedkope zakken van, weet ik veel, 19 cent. En dan krijg je 10 van die zakken. Als je die iets duurder neemt, dan kan je de buitenste blokjes pakken, zeg maar, en uit elkaar trekken. En dan trek je dus die randjes die ertussen zitten eruit.
Ja, dan heb je dus een zak.
En het werkt alleen als je vrienden hebt of een grote familie. Want anders zit je wel met 2 liter ijskoud water dat weg moet.
Ja.
Want het past niet in je glas. Dus ik persoonlijk heb liever gewoon...
Nee, maar die zak blijft op gewoon dicht. Die kan je gewoon in je vriezer gooien.
Ja, maar die blokjes...
Nou, en dat is gewoon, dat is gewoon die blokjes.
Ik heb liever 3 blokjes in me drinken.
Ja, maar ja.
Ja, oké, maar de rest van de blokjes die ligt dan in het drinken voor morgen. Anders moet je weer nieuw maken. Halen. Kopen.
Ja, weet je wat ook elke dag met zo'n zak te handen?
Als je het kunt betalen en kunt plaatsen, dan kan je zo'n Amerikaanse koelkast met zo'n blokjesdispenser kopen.
Ja,
dan heb je deze discussie niet nodig.
Je hebt ze ook los, hè? Gewoon dus
ziek worden die apparaatjes. 5, 4, 3, 2, 1.
Ja. Ja, dat is heel fijn. Nou, dat stilstaande water dat je er dan een week een keer uithaalt in de vorm van een blokje.
Of als je je bak vergeet, dan zit die hele koelkast of
mensen die in hotel ook altijd het ijs uit zijn bak gaan halen. En dan niet denken van, goh, hoe lang zou het er liggen?
Nee, moet je niet doen. Dat is niet goed voor je.
Ik gooi lekker mijn officiële tip er even doorheen voordat ik jou de beurt geef, Floris. En mijn tip is eigenlijk, dat is ook wel eens een keer leuk. Een tip die je gewoon niet hoeft te gaan kijken. Want ik heb namelijk afgelopen weekend Marriage Story gekeken. En dat is een film. Ik keek hem omdat Adam Driver erin speelt en ScarJo. Scarlett Johansson. Nou, dat zijn 2 prima acteurs. Adam Driver is bekend als Kylo Ren in Star Wars. En Scarlett Johansson is bekend als zoveel dingen. Die hebben een Netflix dingetje gemaakt. Netflix film Marriage Story. Ik heb hem gekeken. Je kan hem prima niet kijken. Want hij is best wel saai. Hij werd overal opgehemeld vanwege fantastische acteerprestaties. En er zit een scène in, en weet ik wat, waar mensen het uitgebreid over gehad hebben. Laura Dern heeft een Oscar gewonnen voor haar bijrol in deze film. Ja, oké, die was best wel goed. Maar nee, we hebben hem...
Ik dacht dat je hem wel vermakelijk
vond. Nou, ik vond hem redelijk. Mijn vriendin vond hem echt verschrikkelijk. En dat was een beetje mijn eikpunt. Ik ben over het algemeen wel iemand. Ik leef, zeg maar. Ik geef alles wat ik zie in mijn hele leven een 8, een 9 of een 10 zo ongeveer. Ik vind alles leuk. Ik ben gewoon niet zo kritisch.
Je bent recensent, toch?
Ja. Ja. We zeggen, dus als jij een 6 geeft aan een game, is het echt gewoon...
Ja, dan is het echt poep. Dan moet je hem gewoon niet spelen. Ja. Nee, maar lichtelijk overdreven. Ik bedoel, ik kan heel veel films kijken. Ik vind Star Wars Episode 1 gewoon leuk. Dus ik heb hem van de week nog gezien. Dus dat wil wel zeggen, als ik me echt verveeld heb, dan moet je wel ver gaan. En Marriage Story deed het niet voor mij. Dus mocht je nou zoiets denken van, oh jezus, ik voel me echt verplicht om deze te kijken, doe het niet. Floris, jouw tip.
Ja, dan ga ik je iets melden wat je wel leuk vindt als je van auto's houdt. Jay Leno's Garage op YouTube. We hebben dat op de een of andere manier nog nooit getipt in die 6,5 seizoen die we hier al aan het maken zijn.
Jay Leno heeft echt onwijs veel auto's, toch?
Ja, laten we het zo zeggen. Hij heeft 725 video's over de auto's. Dus dan zal hij ook wel heel veel auto's hebben. Onwijs veel filmpjes, cacophonie in auto's. Het gaat echt van bizarre auto's met vliegtuigmotoren tot Audi Quattro uit 1984, waarmee de 4x4's kwamen en een enorme overwicht in rallysporten kwam voor ze, tot auto's van Batman films, Porsches. Je kan het echt zo gek niet verzinnen. Films zijn meestal tussen 25 en 40 minuten lang. Het zijn er 700. Dus we spreken je denk ik in september of zo weer.
Ik sta op te rekenen nu.
Ja, hier en daar moet je ook nog wat tijd aan andere dingen besteden.
Ik ben echt benieuwd naar de parkeernorm in zijn buurt dan, trouwens. Maar het was zijn eigen buurt, hè?
Die gast die had zoveel geld, die heeft mechanics in dienst. Die heeft gewoon niet zozeer een garage, hij heeft een garagebedrijf. Gewoon om zelf te kunnen rijden in zijn eigen auto's.
Ja, dat is dan altijd weer baas boven baas. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Onze vaste tafelnerds zijn Floris Diemel, Joost Schellevis en Randal Pelen. Mijn naam is Jurian Ubachs. Onze gastnerd van vandaag was Wilbert de Vries. En Wilbert, waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
Google.
Wilbert Vries, Google en dan...
Wie zou er überhaupt meer over mij te weten willen komen? Ik bedoel...
Waar kunnen mensen jou het best volgen? Laat ik het dan zo vragen.
Twitter je nog wel eens?
Ik twitter nog wel eens. Ik heb een Twitter-account. Facebook is voor... dat heb ik nog trouwens inderdaad. Maar het is voor familie.
Ik heb het ook, maar ik gebruik het echt nooit.
Instagram doe ik niet aan. Dus als je me wil volgen, dan...
Van @Wilbert de Vries op Twickers. Op Twickers, op Twitter.
Op Twitter.
Op de Twitters.
Ja. En vast ook nog wel op Twickers, maar goed. Daar doe je tegenwoordig wat minder. Meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. En daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Dat kan bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast-app. Je kunt ook jezelf steunen met een t-shirt of een hoodie uit onze nieuwe shop. Er staat ook een link naar ons befaamde Slack-kanaal. Je vindt ons community-kanaal genaamd Mnot Community in elke podcast-app. En als je Patreon wordt, dan ontvang je altijd een RSS-feed zodat je reclamevrij kunt luisteren. Toegang tot hashtag Patreon-kanaal op Slack. Vanaf $3 krijg je stickers, vanaf $5 krijg je bierviltjes. En vanaf $10 ben je altijd aanwezig bij onze live events.
Maar echt, we komen je halen.
Je belooft wat, hè, nu.
Je bent altijd aanwezig. Het is ook een verplichting, jongens.
Voor nu, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Adverteren in onze podcast kan via flip@dagenacht.nl, flip@dagenacht.nl. En Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Kijk op jimmyjoy.com/nerds voor heel veel vette korting.